If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ik begin met een aantal zinnen en die mag je aanvullen.
Ja.
Ik word gek als...
Mensen liegen. Als mensen ja zeggen en nee doen. Ja, ik ga het regelen en dan doe je het vervolgens niet. Dan word ik echt dat bloed onder mijn nagels.
Ik had vroeger een crush op...
Volgens mij iemand uit Saved by the Bell of zo. En Tom Cruise. Oh. Veel Amerikaans. Roger Moore.
Oh ja?
Mijn moeder en ik.
Ja?
Ja, Roger Moore, de beste James Bond, de mooiste. Ook gewoon, toen hij ook gewoon 80 was, was hij nog steeds echt prachtige man.
Ik heb spijt van...
Niks.
Bam, gaan we beginnen. Hallo allemaal, Wim van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit Café Chris Scholten in Amsterdam behandel ik vragen van luisteraars... en kunnen jullie live inbellen om mee advies te geven. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat... Oké, ik heb een introductie voor je geschreven. Ze werd op 20 december 1981 geboren in Amsterdam en begon al toen ze 15 was met acteren. En niet later volgde ook haar interesse in stand-up comedy. Ze behoort tot de Comedy Train Family en toert sinds 2010 met haar eigen shows. En ze is ook niet vies van een spelletje, want ze was onder andere als kandidaat te zien in De Slimste Mens. En ze stond in de finale van Wie is de Mol en Expeditie Robinson. Dat is één hele lijpe prestatie. Ook was ze teamcaptain in Thank You for the Music en speelde ze in de tv-serie All Stars en Zonen. En ze heeft tussendoor ook nog even een film bedacht die bijna uitkomt. Klopt, hè?
Klopt.
Er zijn weinig mensen die ik ken die zo vol gas gaan als haar. Lekker dat je er bent. Soendos El Amadi.
Dank je.
Ja, kijk, ik ging die intro schrijven, maar ik had hier wel een half uur kunnen zitten. Want ja. Je hebt zoveel gedaan en je doet zoveel.
Maar ik ben ook tanto oud, hè? Dus... Ik heb gewoon logischerwijs meer gedaan dan mensen die jonger zijn.
Ja, maar...
Nee, ik heb wel veel gedaan, ja.
Ja, en echt heel uiteenlopend, maar allemaal zo vet. Maar de finale van Expeditie Robinson en Wie is de Mol?
En allebei verloren, hè?
Ja.
Dus hoe kan je... En de keren dat ik verloor, ging degene die bij mij in de finale zat... Art Rooiakkers bij Wie is de Mol. Ja. Die heeft daarna Wie is de Mol gepresenteerd.
Oh nee.
En Kai Gorgels, die heeft nadat hij met mij in de finale zat... ging hij Expeditie Robinson presenteren. Dus het is een soort van wit privilege als je met mij in de finale zit. Dat je dan daarna gewoon het programma mag presenteren.
Kijk wat jij met mensen doet.
Kijk wat ik met mensen doe. Ik hoor een percentage te krijgen van de inkomsten.
Nou, je kan ze nog bellen.
Ja, denk neem alleen niet op.
Maar ik wist dit niet. Ik wist niet dat je allebei in de finale had gestaan. Is dat al ooit eerder gebeurd? Volgens mij niet, of wel?
Dat weet ik niet. Ik denk, nee. Maar ja, ik heb zo vaak dingen gedaan die niet eerder zijn gebeurd.
Daar gaan we het allemaal over hebben, hè?
Ja, is goed, schat.
Wij kennen elkaar van...
Grindr.
Ja, nou, bijna hetzelfde. Waar hebben wij elkaar ontmoet?
Weet ik echt niet meer.
De bruiloft van Katja.
Was dat de eerste keer? Nee.
Ja, maar ja, wel dat we... Jawel.
Ik heb je daarvoor ook gezien.
Ja, maar toen gingen we niet echt met elkaar praten.
Negeerde je me gewoon.
Nee.
Glenn. Mag ik een foto? Nee. Ik zie je wel op de bruiloft van Katja's kleur,
man. Nee. Daarvoor gingen we voor het eerst gewoon volgens mij kletsen.
Voor het eerst kletsen. Ja, dat is waar. Ja, maar ik heb je wel hier en daar in de scene gezien.
Ja.
We hebben niet voor... Ja, dat was inderdaad. Ja. Dat is 2 jaar geleden.
Dat was deze... Ik weet niet hoe lang.
Ik heb geen tijdsbesef meer.
Nee, het is ooit gebeurd, pre-corona. En het was heel leuk.
Ergens pre-corona, ja. Nee, ja. Niet vorig jaar, jaar daarvoor. Ik was toen nog blond. Ik had toen mijn blonde weef.
Jij was blond. En ik heb toen je man ontmoet.
Ja.
En we hebben elkaar nog gesproken toen in de livestream, in de lockdown. Ja. Toen we er nog helemaal zin in hadden.
Ja, het komt allemaal goed.
Ja.
Over 3 maanden is het allemaal voorbij, jongens. Hou vol.
Ja, precies. En toen zei je, er komt een film misschien.
Ja.
Meskina.
Meskina.
Zeg ik, spreek dat goed uit?
Perfect.
Vertel, want ik lees overal. Jij hebt de film bedacht. Wat betekent dat dan? Wat is de titel? De filmbedenker? Of het naar idee van?
Naar idee. Ja, nee, ik heb het gewoon bedacht. 8 jaar geleden met een partner. Wij met z'n tweetjes. Maar zij houdt dus niet van aandacht. Dus ik mag haar naam ook niet noemen.
Ja.
Het is echt, ja. Dus ze zei, ja, oon jij het nou maar gewoon. Dus dat doe ik ook.
Ja.
Maar wij hebben 8 jaar geleden het idee bedacht om een film te maken. Eigenlijk een beetje uit frustratie ook. Omdat vrouwen die op mij lijken, zie je bijna niet in films en in series. En als je ze ziet, worden ze jihadist of verkracht. En ja, dat is maar gewoon dat een hoofdrolspeler die op mij lijkt.
Yeah.
En gewoon iets meemaakt of verpleegkundige is. Of gewoon een verhaallijn. Yeah. Dat zie je niet. En je moet ook altijd uitleggen. Aan het
publiek. Jouw serie gaat aan.
Gaat mijn serie aan?
Ja, dat is heel logisch natuurlijk, want die hoort jou.
Ik heb dus een nieuwe telefoon. En ik weet dus niet hoe dat werkt.
Oh, dit laten wij er gewoon in, want dit is grappig. Wat is die nu aan het opzoeken?
Nou, ik heb dus, omdat iedereen zei, je hebt iPhone toch? Je hebt iPhone, je hebt toch iPhone? Je hebt toch iPhone?
Ja.
Ik ben daar zo gek van, dus ik heb nu een iPhone. Nee, ik kon niet meer tegen die druk. Ja. Dropbox het wel, je hebt iPhone toch? Je hebt toch iPhone?
Ja,
waarom heb je geen iPhone?
Ja.
Maar mensen praten ook tegen je alsof ze aandelen hebben in iPhone.
Ja.
Dus ik heb nu gewoon, ik heb hem nu uit. Excusez-moi.
Oh, ja, dit was Siri die ons aan het afluisteren is. Die publiceert het al voordat wij het hebben gedaan.
Ja, die is al sponsors aan het regelen.
Ja, precies. Film?
Dus en in films, en vooral in grote bioscoopfilms, zijn rollen altijd vooroordeel bevestigen. Dus als Surinaamse man speelt de player, de homo is flamboyant en hartstikke gay. Oh my god.
Ja.
Een Marokkaanse vrouw, nou, die zie je al bijna niet. En dat vonden wij lelijk. Dus wij dachten, hoe tof is het als we een film maken over een vrouw die gewoon in een dertigersdilemma komt van wat wil ik nou met mijn leven?
Mm-hmm.
Een modern sprookje. En zonder dat je dat ook gewoon benoemt. Het is er gewoon, want we zijn er ook.
Ja.
Ik weet nog dat ik een film zag, ik zal maar geen namen noemen. En er was de hele cast was wit.
Ja.
Maar ook, ze hadden gewoon een grote scène op de Dam in Amsterdam.
Ja.
En iedereen was wit. En toen dacht ik, ja, maar deze mensen horen gewoon een prijs te krijgen. Hoe ernstig ze zich in bochten hebben lopen wringen om nul diversiteit te laten zien.
Ja.
Dus ik dacht, wat is dit? En nou ja, dan kan je tegen de bestaande, de mensen die nu alles maken, kan je vragen van ja, kan je dat veranderen? Maar je kan het ook zelf veranderen. En niet aan de bestaande orde vragen om verandering. Gewoon zelf doen. Aan de gevestigde orde, dat woord, die woorden zocht ik. Dus dat moet je gewoon lekker zelf doen. En dat hebben we gedaan. Alleen, het is niet makkelijk. 8 jaar lang ook ja, echt lopen leuren.
Dus je bent 8 jaar lang bezig geweest?
Ja.
Om hier een film van te maken.
Ja, 8 jaar lang. We hebben zelf de casting gedaan. We zijn naar productiemaatschappijen geweest. Een paar die zeiden ja en op een gegeven moment toch niet. Want ja, daar gaat niemand naar kijken. Een film vol met Marokkaanse vrouwen.
Wat?
Ja, ja, en die gaan huilen, die producenten. Nu.
Zo.
Want het is een dope film geworden.
En er zit een sterrencast in.
Niet te doen.
Het is echt. Ik heb
maar Gwen, besef hè. Ik was vorig jaar ergens, voor corona in ieder geval, 1,5 jaar geleden, bij een première van een film van Bad Boys 3.
Ja.
Bilal en Adil.
Ja.
Los Morros. Ja. Zijn de co-producenten van onze film.
Ja, ja. Oh.
Want ik ging toen.
Ja, natuurlijk.
Na
ja.
de afterparty om met hun te praten. Om te vragen of ze de film wilden kopen.
Ik wist dat zij dat hadden gemaakt. Dat vond ik al zo laat.
Ik ging gewoon helemaal naar de stad. Naar een of andere club. Naar Odeon volgens mij. Om met hun te praten. Ze waren lekker aan het dansen. Chickies om zich heen. Ik zei, hey, wil je mijn film co-produceren? Ik gewoon, ja.
Maar dit is waarom je...
Ik hossel het gewoon.
Ja, dit ja. is hoe het werkt.
Maar ik zat dus daar bij de première in Pathé Arena.
Ja.
En,
het is ook een hele moeilijke plek voor een première.
Ja, 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 het is, ja. Nou ja, maar het is, ja. Ja, het is een hele moeilijke plek.
Ja.
Maar voor mij zat Nasreddin. Ik zei, hey Nasser. Hij zei, hey Sondas, ik speel in jouw film, hè. Ik zei, ja. En ik dacht, oh my god. Nasreddin Char,
ja.
Gouden kalfwinnaar, die draait zich naar mij om. En hij zei, oh ja, trouwens, ik speel in je film.
Ah, tof, ja, is dat. Ja.
En ik kan het ook nog steeds niet geloven. Dus ook nu met corona, ik heb ook gedacht van, wat wil ik nou eigenlijk? met mijn leven. En ik vind dat bedenken, dat maken. Ik ben nu ook 2 series aan het uitschrijven.
Wow.
Waar ik zelf in speel. Want als je geen rollen krijgt, moet je ze zelf schrijven.
Fucking vet.
Ja, toch?
Ja.
Dus en ik ga... Ja, ik weet niet of het lukt, maar ja. Dat weet je nooit van tevoren.
Nee, maar als...
Dus toen jij me net ook vroeg, waar heb je spijt van? Ik heb nooit spijt van werkdingen.
Nee.
Omdat soms ga je op je bek, maar dat weet je niet van tevoren. En dat weet je pas als je het doet.
Ja, en daar leer je dan superveel. En het is toch een stap vooruit. Want als jij niet met dingen op je bek was gegaan, ik, iedereen, dan kom je niet tot een product wat uiteindelijk zo lijp is. En ik moest zo hard lachen. Je moet even iedereen die luistert de trailer gaan kijken. Die laatste scène in die trailer. Dat je met die eendenbek zo staat.
Ik ben uroloog, hè? Ik ben de piemeldokter.
Oh, echt?
Ja, want ik dacht, hoe leuk is het als mijn karakter, mijn personage arts is.
Ja.
En de familie vindt dat tof. Maar is ze toch zo rebels dat hij dan toch weer uroloog is?
Ja. En jij gaat zo met die... Ja, nou, ik, je moet
zo'n eendenbek,
het is fucking grappig. En, maar komt die... Ja, die dat, ja, ik ging zo hard lachen.
Dat stond niet in het script. Dat voel ik dan op dat moment.
Nee, ik voelde ook doordat je dat deed, die eendenbek even. En ik vond het ook mooi dat je het de eendenbek een soort van platform geeft. Want kijk, Jasper hier aan, heb je enig idee? Ja, oké. Okay. Ja, je voelt de... Ja, 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 precies. Ja. De eendenbek is toch een onderdeel in ons vrouwenbestaan.
Niet te doen. Ik haat dat ding.
Ja, en het gebeurt de hele tijd en niemand weet het.
Is niet te doen.
Ja, ze weten het wel. Maar oké. Okay. En wanneer komt die? Waar?
Nou, sowieso in alle bioscopen.
Ja.
En hij zou dus 21 januari uitkomen.
Mm-hmm.
En hij komt nu uit wanneer de bioscopen opengaan. Maar eerlijk, daar stress ik me niet om.
Moet je ook niet.
Dat wij hem hebben gemaakt in 20 dagen. Wat?
Wat?
Ja, 20 draaidagen. Volgens mij zijn er toen nog 2 bijgekomen. Je moet beseffen, normaal heb je 39 dagen nodig.
Ik snap waarom jij niet te gast kon zijn in de podcast. Ja,
ik kon niet
meer. 20 dagen?
Gwen, toen we klaar waren met draaien, ging ik alleen maar huilen een week lang. Ik was zo moe.
Oi, oi, oi.
En ik kwam rechtstreeks uit All Stars.
Ja.
En toen had ik een vrije week. Ja. Je weet hoe vrije weken gaan tussen producties door.
Dus gewoon ademhalen.
En... Nou, niet. Opeens moest ik repeteren. Ja. Tijdens een repetitie zei ik tegen de regisseur, ik zei tegen haar, Daria Bukvic. Ik zei tegen haar, ik voel me niet goed, man. Ging ik liggen op de grond. omdat mijn lichaam zoiets heeft van, chick, ik weet dat je dit wilt, maar je moet gewoon even gaan liggen.
Ja.
Gewoon een paar dagen gewoon slapen.
Maar je kwam uit die natuurlijk lockdown, gaat het gebeuren? En toen ging het natuurlijk open. Jij bent gewoon vol gas.
Ja, en All Stars waren hele lange draaidagen. Ja. Echt soms om 5:30 ochtends moest ik op locatie zijn.
Ik voelde dat ik erbij was, omdat ik dat natuurlijk zag in je stories.
Het was zo leuk.
Ja, met al die legends ook, hè?
Het was zo... Ja, man.
Oh.
Daniel was een fan.
I know.
Daar was ik vroeger fan van.
En
die speelt nu mijn lover.
Ja.
Hoe tof is het leven?
Ja, sick. Ja, insane. Ja. Maar dat is zo'n merknaam, weet je wel. Je hebt niet veel van die Nederlandse series en merken dat je denkt, fuck, dit is zo goed. En
je
dat trekken ze dan
door. Onderdeel van televisiegeschiedenis. Het was echt een eer. En Jean van der Velde, die had nog nooit van mij gehoord.
Ja.
En ik had auditie gedaan. En toen we eindelijk mochten draaien, nou, dat was maanden later en ik hartstikke aangekomen. Dus ik zeg tegen Jean, ja, ik ben een beetje onzeker, want we gingen even koffie drinken, want hij wilde vertellen hoe hij te werk gaat. Echt niet normaal leuke regisseur. En ik vertelde hem van, ja, ik ben een beetje onzeker, want ik ben best wel aangekomen. Hij zei, ja, maar ik heb jou aangenomen, omdat je gewoon echt een goede actrice bent. En dat vond ik zo lief. Hij zei, ja, want ik hoorde later dat het een ding was, jij.
Ja.
Als jouw naam een ding is. Maar hij zei, ja, weet ik veel, ik kijk geen televisie. Ik kwam auditie doen en ik vond je gewoon geweldig.
Oh, wat betekent dat iemand je dan zo op je kunnen...
Ja, dat is wel echt mooi. En ook omdat ik altijd wilde acteren en het is me nooit gelukt. Dat was altijd best wel een zware frustratie voor mij. Daarom ben ik eigenlijk ook comedy gaan doen. Dus ja, dat er dan toch nu... Ik een volwassen vrouw ben en een moeder. En dan lukt het me toch nog.
Oh, het is je zo gegund.
Zo lief.
Ja, maar ik vind het echt heel mooi. En ik wist alles al wat je deed. Maar als ik ook kijk naar nu. Ik ben me natuurlijk helemaal in verdiept en zo. Als ik zie waar het allemaal vandaan is gekomen. Een soort van rode draad. Zo bam. En programma's. Maar we gaan het er allemaal over hebben.
Is goed.
Even een aantal huishoudens.
Ik wil wel veel.
Ik ook.
Zeggen.
Dus dit wordt waarschijnlijk een podcast van 3 uur. Ik hoop dat je boterhammetjes hebt meegenomen, Jans.
Ik heb precies niks te doen.
Huishoudelijke mededelingen. Podcast wordt uitgezonden op 23 februari. Dat wil zeggen dat we nog een week te gaan hebben met z'n allen mediteren. Ik heb een meditatie-challenge. Er doen heel veel mensen aan mee. Dan zit ik iedere ochtend om 7 uur 's ochtends met heel veel mensen te mediteren. En het is een feestje. En als je mee wil doen, volg het met z'n allen de podcast. We hebben ook een boekenclub waar we nu Verslaafd aan de Liefde samen aan het lezen zijn. Kortom, wil je bij de besloten Facebookgroep Nee, niet Facebookgroep, Instagramgroep, sorry. Weet je wat het gewoon is? Het is zoveel in mijn hoofd. Dat
jij
ik het
doet
niet...
ook veel, liever.
Ja, en ik
en
kan
doet het zelf, hè?
Ja.
En dus ik kan jij ook niet... even imaginary head off?
Ah, oh, lief. Ja. Maar het is wel dat als ik het dan probeer samen te vatten... want ik kan gewoon niet in woorden vertellen... hoe lijp die meditatie-challenge is. Dat er gewoon nu duizenden mensen meedoen... die mij iedere dag, nou, ik denk minimaal 500 berichten sturen... met mijn hele leven is veranderd. Ik heb een ochtendroutine. Ik heb, ja, en het zit allemaal achter een besloten Instagram-groep. En ik heb ook voor alle mensen die meedoen een verrassing. En ik, dat is heel grappig, want we nemen dit dus nu op... begin februari. En ik ga nu zeggen dat ik op 23 februari een verrassing voor iedereen heb. En dit is voor mij een stok achter de deur. Want als ik het nu moet ik het eerst gaan fixen.
Oh my god, je gaat naar OnlyFans.
Nee. Yes. Yes.
Ik wil dus een OnlyFans account.
Wow, wat leuk dat
en
je dat zegt.
Ik wil dan voor mijn voeten. Maar dat je ook alleen maar mijn voeten ziet. En in hele lelijke sokken en kapotte sokken. En dan kijken of dat werkt.
De vijfde lockdown, ik doe met je mee. Ik zweer het.
Gewoon kijken of het lukt. Het is zo funny. Een echt schere foto zo van lelijke voeten. Ja, heerlijk.
Ja, maar daar gaan heel veel mensen lekker op.
Ja, nou, let's go.
Nou, we haken af. Volg het met z'n allen de podcast. Oh. En ik vraag... Nee, dit is goed. Dit is goed. Ik heb hier namelijk zo'n heel verhaal van wat we allemaal doen. Maar iedereen die luistert, die weet het ondertussen wel. Ik vraag altijd aan mijn gasten, ben je goed in advies geven? En waarvoor bellen ze jou dan?
Of ik goed ben in advies geven? Ja, ik ben wel een vriendin die vaak wordt gebeld, ja.
Ja?
Door vrienden en vriendinnen. En familieleden ook. Gewoon hoe je iets moet bewoorden. Bijvoorbeeld, ja, mijn schoonmoeder die vroeg me eens een keer... van ja, ik heb straks een etentje met een familielid... en daar gaat het niet zo goed mee met de gezondheid. Ja, hoe moet ik dat bespreken? Ik zou gewoon zeggen, wat vervelend. Ik heb het gehoord en hoe gaat het nu mee? Gewoon praten.
Oh, wat mooi dat ze dat ja. wil. Ik vind een compliment als iemand dat aan je vraagt.
Ja, lief, van, hè? Ja, ik heb ook hele lieve schoonouders. Maar ja, mijn schoonmoeder heeft wel eens tegen me gezegd... dat ik heel goed ben in het uiten van mijn gevoelens.
Ja.
En ja, en mijn vriendinnen, ja, als ze iets vervelends meemaken, mijn vrienden, dan, ja, dan kunnen ze me wel bellen, ja. Maar ik durf ook zelf ook advies te vragen.
Ja?
Ja. Ja, ja, daar ben ik wel heel goed in.
Wat voor dingen heb
alles,
je?
Alles, ja? Werk, privé. Maar ik kan ook, echt toen ik 19 was, ging ik gewoon naar Najib Amhali bellen.
Ja.
Vragen of ik met hem koffie mocht drinken, omdat ik advies nodig had. Van hoe ik comedy moest doen en waar ik moest zijn. Want ik wist niet dat je verschillende comedyclubs had en zo.
Mm-hmm.
En ik wist niet hoe jullie dat van de grond kreeg. Dus ik heb dat altijd gedaan. Gewoon mensen bellen en kijken of ze ja zeggen. Hij heeft gewoon ja gezegd.
Wat vet. Ja. Maar dit is het.
Gewoon vragen.
Dit is het wat ook die... En ik denk dat social media dat een beetje heeft veranderd. Omdat je nog meer die mooie shit ziet. En ja. niet vaak de weg ernaartoe.
Ja.
Maar dit, het durven vragen. En het mensen nodig hebben. Je kwetsbaar opstellen. En vol gas gewoon denken, ik ga daar naartoe. Want ik ga die gasten hosselen die film hebben gemaakt. Want ja. dat misschien ook omdat het dichterbij voelt nu. Dat je gewoon denkt, oh, ik ga gewoon DM sturen. Als ik geen reactie krijg, dan houdt het op. Ja. Dat je nog dat soort van go-getting, zeg maar. Dat
Ja, en ik geloof echt in lange adem. We leven in een tijd waarin iedereen binnen een dag opeens bekend kan worden. En dat geeft wel een verkeerd beeld van vakmanschap.
Ja.
Dus bijvoorbeeld comedy, dat is echt vakmanschap. Dat
zo.
Is, en ik word soms ook super bloedchagrijnig. Maar ja, nu ben ik echt zo'n oud wijf wat aan zeiken is. Mensen die zichzelf comedian noemen, omdat ze grappige filmpjes maken op Instagram.
Ja.
Nee, je bent geen comedian.
Nee.
En comedian, dat woord, dat is een titel wat je echt gewoon... De eerste jaren zei ik doe aan stand-up comedy. Ik noemde mezelf niet eens comedian. Zoveel respect heb ik voor het vak.
Mm-hmm.
En dat jij dan een paar grappige... Ja, als ik een paar keer ga hooghouden met een bal op Instagram... ben ik geen profvoetballer.
Nee.
Dus en vakmanschap en ook mensen leren zichzelf iets aan. Ook dat is ook een beetje het nadeel. Het voordeel van YouTube en Instagram is dat mensen zelf dingen maken. Zoals dit.
Mm-hmm.
Van, ik ga niet wachten tot een zender me tijd geeft. Ik maak het gewoon zelf.
Ja.
Dat vind ik echt dope. Ja. Dan zie je hele toffe dingen komen eruit. Waardoor televisie ook vaak nu een soort van achterloopt met bepaalde ontwikkelingen. En mensen moeten wel blijven zien wat de jonge garde doet. Maar je ziet ook dat mensen zichzelf bijvoorbeeld presenteren aanleren. En dat krijg je er niet meer uit, omdat ze op een bepaald toontje de hele tijd gaan praten. En dat krijg je er nooit meer uit. Omdat ze hebben zichzelf dat zo aangeleerd zodra een camera aanstaat. Waardoor iemand niet meer in zijn natuurlijke stem komt.
Ja.
En dan gaat diegene gaat opeens televisieprogramma presenteren. En dan zie je gewoon, ja, je mist uren.
Ja, en nog steeds denk ik echt dat... Ik vind het zo inspirerend dat je gewoon die hossel vertelt, weet je wel. Want het is een fucking... Zwaar. Alles is een hossel, ja, zeg maar. Dat is niet alle, is niet een soort van gebaand pad. En ik geloof dat, oké, voor wat wij doen, maar voor niks.
Nee, nee, nee. En ik heb ook gewoon heel veel mensen die niet eens koffie met mij wilden drinken.
Ja?
Ja, ook gewoon televisiemensen die nu mij de hele tijd bellen. Of ik koffie met ze wil drinken.
Lekker voor
en
wat, je.
En koffie drinken betekent, ik kom naar jou toe, hè. Je hoeft alleen maar letterlijk de deur van me open te doen. Even 10 minuten naar mijn ass te luisteren.
Ja.
En that's it.
Hoe lekker voelt dat? Dat ze nu bellen.
Ik ben wel een rancuneus wijf, dus het voelt heel lekker.
Lekker. Oké, okay, daar gaan we. Vraag 1. Hoe begon jouw carrière? Bam.
Ik was 15, toen deed ik jongerentheater.
Ja.
Toen kwam ik de liefde tegen wat ik nu nog steeds voel voor het theater. Voor op een podium staan.
Ja.
En ik was een heel onzekere tiener eigenlijk. Ook met mijn lengte en zo. En ik liep ook krom.
Ja.
En mijn lengte was altijd een ding. Werd ik heel onzeker over. Nu al lang niet meer gelukkig. Dus ik bloeide heel erg op. Dus op school was ik een beetje zo'n sukkel en een nerd. En bij de jongerentheatergroep was ik best wel tof. Ja, ik leefde in twee werelden. En daar, ja, mensen zagen mij echt daar.
Ja.
En ik bloeide heel erg op. En toen dacht ik, oh, dit is wat ik wil. En toen wilde ik actrice worden. En toen ging ik naar castingbureaus. Ik heb ook nog auditie gedaan bij de toneelschool.
Ja, en dat is niks, zie ik aan je gezicht voor de mensen die niet op YouTube meekijken.
Ik ben gewoon nog steeds boos als ik eraan denk.
Ja, wat gebeurde? Dan moest je een boom nadoen of zo?
Nee, je moest toen geld betalen om auditie te doen. Dus nee. Had een paar honderd gulden was het toen nog. Moest je, ja, 300 gulden of zo. Gewoon vet veel geld. Moest je betalen om überhaupt auditie te doen. Dus ik deed auditie. Maar het was tijdens lunchtijd. Want ze hadden honger, de juryleden, de leraren.
Ja.
Dus die zeiden, ja, we hebben honger. Dus tijdens een monoloog zeiden ze, ja, we kappen heel even af, want we hebben honger.
Wat?
Ja, ik zweer het. Er staat gewoon een meisje, gewoon, weet je, die van 17, 18, die gewoon de droom wil najagen. Die, ja, je gewoon kapot maakt binnen een paar minuten. En toen moest ik van die man, die zag ik later nog eens een keer op tv. Ik heb nog steeds een bloedhekel aan hem. Die zag ik toen op tv. En, maar hij zei van, ja, je moet nu hetzelfde doen. En de monoloog ging over dat ik in een... Ik zat in een rechtszaak. En ik was een verhaal aan het vertellen.
Yeah.
En toen zei hij, ja, doe precies hetzelfde. Improvisatieopdracht. Alleen ben je nu Pinocchio en je liegt de hele tijd. Ja, weet je, dat is gewoon een stomme opdracht. Sorry, ja, dat ligt echt aan hem. En toen was ik daar zo van alles heel erg, ja, geschrokken.
Yeah.
Maar nee, natuurlijk niet aangenomen. En toen, ja, ging ik naar castingbureaus. Toen had ik de domste gesprekken in mijn leven met die castingbureaus.
Ja.
Dat ik mijn naam moest veranderen.
Wat?
Ja, want Sunos El Amari is geen artiestennaam. En ik moest iets Europees en iets korts. Katja, Tanja, iets... Weet je? Ik zei, maar kijk naar me. Zie ik eruit als een Tanja. Nee. Maar waarom? Het is gewoon mijn identiteit, hè? Gewoon, ja, mijn naam is gewoon een deel van mijn identiteit. Mijn moeder heeft me die naam gegeven. Dat wil jij? En er zit zo'n gefrustreerde actrice tegenover je, die bij een castingbureau werkt,
ja,
die zelf niks heeft bereikt in het leven. En het gaat dat botvieren op jouw ass.
Weet, ja,
je?
Ja.
Die gaat gewoon dreams crushen,
mm-hmm,
van 9 tot 5. Ja, echt niet te doen. En ik dacht, ik vind het helemaal geen leuk wereldje. En toen heb ik best wel heel snel de conclusie getrokken, ja, ik ga dit niet doen. Want elke keer was mijn etniciteit een ding, weet je. Een Marokkaans, je bent Marokkaans, dus ook geen Marokkaan, je bent exotisch.
Welk jaar was dit? Ja, dit voelt echt zo.
Dit is nu nog steeds aan de hand. Dus dat maakt...
Maar wordt het niet meer zo
toen
gezegd?
Toen was ik 19. Hell to the air.
Ja?
Ja, man.
Maar waar zitten die mensen?
Ik denk de laatste keer dat dit tegen me gezegd is nog niet zo lang geleden. Ja, alleen wordt het nu minder tegen me gezegd, omdat ik nu een groter platform heb.
Ja.
En nu ben ik niet het een of ander meisje wat niemand kent. Nu ben ik een vrouw met een carrière, dus mensen zijn voorzichtiger. Maar believe me.
Maar onder welke steen leef je als je denkt dat je het kan maken om dat te zeggen?
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? helps you sleep at a comfortable temperature, Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Dat is, ik weet het niet in het Frans.
Ja. Ik keek namelijk of ik niet begreep wat je zei, maar het was een situatie.
Sorry, ik moest even een grap. Ja. Ik treed niet op, hè. Af en toe moet ik een grap maken. Ja, misschien komt er nog trekkers aan mijn vinger. Laat me.
Bram maar los.
Laat me heel even. Dat mag allemaal. Mama is even buiten.
Je mag hier vuren, maar ik ben gewoon... Kijk. Ik weet natuurlijk dat gebeurt en het is te achterlijk voor woorden. Maar we hebben toch ook wel... Ik dacht zeker in het medialandschap een soort van ontwikkeling doorgemaakt... dat je in ieder geval denkt, fuck, nee, dit kunnen we niet maken.
Nee, maar je moet gewoon even tv kijken, gewoon kijken. Ja. Gewoon naar feiten kijken.
Ja, ja, maar dat dan zo hardop wordt gezegd.
Als ik nu naar RTL Boulevard kijk, ik denk, ik moet een zonnebril opdoen. Zo wit zijn die mensen die daar zitten.
Ja.
En de redactie, ik bedoel, ik ben daar een paar keer geweest, hartstikke wit.
Ja.
Maar die maken dus een programma wat ook over de maatschappij gaat. Dus niet alleen maar BN'ers, maar ook over de maatschappij. Maar de maatschappij is niet... vertegenwoordigd in de mensen die daar werken.
Nee.
En niemand denkt van... Dit is niet oké, man. Dit is eigenlijk heel raar. Er staan ze over Black Lives Matter te praten.
Ja.
Weet je, dat je denkt van... Ja, maar wat ben je aan het doen? Moet ik je echt alles gaan uitleggen?
Ik zou het heel mensen mooi vinden als jij een rol krijgt in Boulevard.
Nee.
Gewoon als een fucking tornado door het hele decor heen.
Nee, ik hou niet van roddelprogramma's.
Nee.
Weet je, André Hazes, zijn liefdesleven, denk... Laat de jongen doen wat hij wil. Waarom is het opeens mijn... Waarom moet ik daarover praten? Ja. En ik vind het gewoon niet interessant om over mensen hun leven te praten die ik niet ken.
Nee.
Het boeit me echt voor geen ene meter welke auto iemand heeft gekocht. Welk programma iemand gaat doen. Nee. Wie wel en niet is gescheiden. Het interesseert mij. Het zal me aan mijn reet roesten.
Ja, maar ik zou het wel een interessant experiment vinden.
En ik hou niet van roddelprogramma's.
Is
ik heb
er wel
eens gestaan over... Had ik het over Wie is de Mol?
Ja.
Bijvoorbeeld. Maar ja, dus als ik daar moet gaan staan over een nieuw kledingmerk. Jezus. Ja. Of catwalk shows. En dan
tenzij
moet ik
het je eigen kledingmerk is.
Tenzij het mij, dan ga ik er naartoe. Maar ja. Ik denk niet meer dat ze me nu gaan uitnodigen.
Waar hadden wij het nou over? Ja,
wat schepen ik dus altijd, verbranden.
Ja, wat ik zo interessant vind is... Iedereen die hier komt, die in een spotlight staat. Waar komt dat vandaan? Hoe heb je... gemerkt dat je dacht, dit is het voor mij. En is het wat je ervan had verwacht?
Nou, dat is een hele goede vraag. Dat is echt een hele goede vraag.
Score.
Ja, is het wat ik van had verwacht? Nee, want dat kan je nooit van tevoren weten.
Nee.
Ik had namelijk niet verwacht dat ik zo lang nog zo hard moest werken voor mijn plek.
Ja.
En om een plek te bemachtigen.
Mm-hmm.
En
je dacht op een gegeven moment is er gewoon een moment. Dan ben ik er en dan bellen ze de hele tijd. En dan is het een soort balletje dat gaat rollen.
Oh, dat is nu ook zo.
Ja.
Maar dat duurt fucking lang.
Ja.
Ik zei ook tegen mijn man, nu ik oud en moe ben, nu pas ben ik godsdreffening. Oh, dat is niet even 10 jaar geleden. Ik ben kapot.
Maar is het wat je ervan had verwacht? Hoe voelt het?
Nou, het heeft. Ik bedoel, laat me niet zuur zijn, maar het is hartstikke leuk.
Ja.
Ik bedoel, het is echt. Ik bedoel, televisiewerk is gewoon hartstikke leuk. Dat je een film hebt gemaakt, dat mensen straks dat in de bioscoop zien. Het is gewoon geweldig. Als mensen me zien, worden ze heel vaak blij.
Ja.
Ja, dat, ik bedoel, dat hele. Oh, vind je het vervelend dat mensen je herkennen? Nee, tuurlijk niet. Dus ik zit de hele tijd op Instagram te zeggen... kom naar mijn show, ja. Ga naar mijn film, ga naar mijn dit. En dan wanneer je me op straat ziet, ga ik lopen zeiken.
Ja,
ja dat moet je niet... Nee, maar tuurlijk, als mensen positief zijn... Mm-hmm. Ik voel me soms wel een beetje een... Sinterklaas, mensen zijn blij, of Pino. Ja, maar is toch leuk?
Ja.
Dan kan je nooit... Alleen sommige mensen hebben hun grenzen niet.
Nee.
En gaan of heel vervelend doen. Maar dat gebeurt bijna niet.
Nee.
Het gebeurt echt als mensen dronken zijn en zo. Maar
kan je dat herleiden naar een soort van kleine zoendels? Je zei, op school was het hem niet helemaal. Is daar een soort van gevoel geboren ja. dat dan nu dat het bekende opvult of zo? Staat dat met elkaar in verband?
Nou, nee ja, ik bedoel, het kan natuurlijk psychologie van de koude grond zijn van ik werd niet gezien en nu eindelijk wel. Ja. Maar ja, dat is nu alweer wel een beetje klaar, toch?
Ja.
Dat is het niet meer.
Ja,
het is,
nee, dat groeit. Dat is het tot een punt en dan groeit het daar voorbij.
Dus, en ik zie ook mensen die gaan geloven in bekend worden. En dat is een geloof waar je niet in moet geloven. Dat is gewoon
hoe bedoel je geloven in bekend worden?
Ja, die geloven dat bekend zijn iets statig is, iets groots, iets belangrijks. Maar dat is het niet. Nee. Ik zeg ook tegen mijn dochter, mama is gewoon aan het werk net als andere mama's.
Ja.
Alleen mensen vinden mijn werk bijzonder, omdat ik in hun huiskamer vaak kom.
Ja.
Op de televisie. Maar het is niet, het is ook gewoon werk, hè?
Mm-hmm.
Maar de passie die ik heb voor theater en voor echt maken. Dus ik heb een idee. Mm-hmm. Ik zet het op papier en dan zie je het terug in het theater of in een film of serie. Mm-hmm. Ja, dat is echt doopste ever. Dat is echt zo mooi. En mensen entertainen is het mooiste ooit. En ik merkte toen ik 15 was dat ik heel leuk kon praten. Mm-hmm. En ik was heel stil. Omdat ik heel erg werd genegeerd op school. En dus misschien dat ik toen dacht van, oh, nu word ik eindelijk gezien.
Ja.
Maar dat is, ja. En je moet wel ergens een beetje, niet narcistisch, want ik vind mezelf geen narcist, maar wel een ijdeltuit zijn, ja.
Mm-hmm.
Blijkbaar vind ik mezelf bijzonder genoeg dat ik denk dat mensen geld gaan betalen om naar me te kijken.
Ja.
En artiesten die zeggen, nee, dat heb ik niet, die geloof ik voor geen ene millimeter.
Nee.
Tuurlijk vind je het lekker dat mensen naar je kijken. Jij zit toch ook nu met twee camera's op je gericht.
Ja.
Ga je toch niet zeggen, ja, dat vind ik niet prettig. Ja, tuurlijk vind je het prettig.
Ja.
Ja, nou, je hebt nagedacht wat je aantrekt. Mm-hmm. Hè? Ja.
Je moet van aandacht houden ergens.
Je moet van aandacht houden. Ja, anders is het, weet je. Maar ja.
We hebben het zoveel over die hele spotlight. Maar wat eigenlijk het doel was van deze vraag, die hier niet staat, maar
ja.
Tips om je droomjob te vinden. En ik denk dat jij die dus heel goed kan geven. Omdat jij echt soort van je hart achterna bent gegaan vanaf dat je super jong was. Super hard gehosseld hebt. Nog steeds heel erg, voor mijn gevoel, in contact staat met, oké, wat wil ik maken? Ik ga het fucking doen.
Ja.
Heb jij tips voor mensen die luisteren? En het heeft echt niet alleen maar met werk in de media te maken.
Nee, precies. Ja.
Hoe kom je erachter wat je leuk vindt en hoe krijg je het?
Gewoon veel doen. En zodra je buik, hè, je onderbuikgevoel, dat is iets anders. Maar als je een knoop in je maag hebt,
mm-hmm.
en je wordt wakker, je gaat naar je werk en je hebt een knoop in je maag, dan ben je niet goed bezig. Je intuïtie vertelt je alles. Je intuïtie vertelt je wie je gaat naaien, vertelt wie je wel en niet kan vertrouwen, vertelt dat het wel goed komt, ook al komt het niet goed.
Ja.
Je intuïtie, dat heb ik echt getraind.
Hoe?
Ja. Om daarna te luisteren.
Ja.
Omdat mijn intuïtie heeft me uiteindelijk nooit in de steek gelaten.
En hoe train je in godsnaam je intuïtie?
Weet ik veel, ik doe ook maar wat.
Ja.
Maar ik heb heel veel baantjes gehad. En ik wist, ja, dit ga ik niet mijn hele leven lang doen.
Nee.
Dus ik wist wel bijvoorbeeld, comedy is heel zwaar en heel moeilijk. En er zijn niet veel mensen die op mij lijken in het vak. Dus vrouw en met een kleurtje. Dus ik zal heel veel dingen zelf moeten uitzoeken. Maar ik weet wel, ik kan wel aanvoelen dat dit misschien iets leuks kan worden. En het leven is heel kort, hè?
Mm-hmm.
Dus,
dat is altijd zoveel pijn als mensen die zeggen.
Maar het is wel waar.
Ja.
En dat hele idee van dat, oké, bijvoorbeeld een voorbeeld. Ik had een bijbaantje toen ik 19 was bij een verzekeringsmaatschappij.
Mm-hmm.
Ik deed werk wat een aap ook kon. Letterlijk, ik zweer het je. Een goed getrainde aap had misschien meer kunnen doen. Ik zweer het je, het was echt gewoon dingen intoetsen. Het was echt dom. De eerste dag, ik kwam daar binnen en er was een man, die werkte daar 30 jaar. En die kreeg een of andere schere hemataart. En van die, ja echt, en ze hadden, hoe heet het, slingers die al 100 keer waren gebruikt. Je weet toch niet, die hadden ooit, waren ze geel. En nu zijn ze een soort van grijs.
Ja.
Net als die, de ziel van die man gewoon.
Ja.
En toen werd er gezongen en toen moest hij weer verder met zijn werk. En zijn werk was, hij moest post brengen. Over het hele gebouw. Nou, mm-hmm. En hij liep al vet depressief. Hij had er geen zin in.
Nee.
En ik dacht, ja, maar ik wil dus niet deze man worden. Dat ik 30 jaar iets doe en zo een kop heb.
Mm.
En uiteindelijk krijg ik een schere hemataart.
Ja.
Dat is niet wat ik wil. Dus dan ga ik het maar proberen.
Dus dat was de intuïtie waar je naar luisterde. Dat je dacht, dit is het niet. Ik weet niet wat wel, maar dit is het niet.
En mijn moeder heeft op haar, hoe oud was ze toen? 35 of zo. heeft ze nog een managementstudie gedaan aan de Erasmus Universiteit.
Wow.
Dus je kan altijd studeren, je kan altijd je omscholen. Je kan
dat is inspirerend, hè?
Dus dat hele idee van je bent 16, je weet wat je de rest van... Of 11. Kinderen van 11, wat wil je later worden? Laat het kind met rust.
Zo.
Ik wil mezelf worden. Mag ik daar even mee beginnen? Even mezelf ontwikkelen. Even weten wie ik ben, wat mijn stem is, wat mijn gevoelens zijn, wat ik wel en niet prettig vind. En dan moet je vanaf je 10e, vanaf je 11e bezig zijn met wat wil ik doen voor geld. Ja. Who cares? Ja. Dat komt wel. Doe een studie. Voelt het niet goed? Kap ermee. Volgende studie. Ga iets anders doen. Ga werken. Doe dit. Maar zoek het uit, maar probeer het.
Ja.
Probeer het in ieder geval. En falen bestaat niet.
Dat is een mooie.
Dat wilde ik vertellen. Er was iemand van mijn leeftijd, toen ik 19 was bij die verzekeringsmaatschappij, die deed ook, die was ook uitzendkracht net als ik. Die zou dat doen tijdelijk. Motherfucker doet het nog steeds. Motherfucker doet het nog steeds. En ik kwam hem tegen eens een keer in de metro, jaren geleden. Ik denk dat hij het nog steeds doet. Ja, hoe gaat het met je? Ja, goed. Ja, ik werk daar nog steeds. Ik zei, wat? Wat? Nee. Hij zei, ja, maar je weet hoe het gaat. Je hebt vaste lasten en dan heb je een auto en dan heb je... Wauw. Dus jij werkt om je auto af... Verkoop je auto!
Ja.
Ik heb gewoon jarenlang bij mijn moeder gewoond. En ik was hartstikke skeer. En ik ging optreden op campings, in kroegen. Dan kreeg ik letterlijk... Kreeg ik letterlijk Fanta. Dat was mijn gage, Fanta.
Soms, I feel you.
Soms kreeg ik niet eens een reiskostenvergoeding. Dus ik moest zelf betalen.
Heb ik ook lang gedaan. Om iets te mogen presenteren.
Ja.
Ja.
Uren maken. Bap.
Ja.
Kinderen die door je heen. Ik heb eens een keer een optreden gehad. Dus met zo'n My First Sony set.
Ja.
Dan moest ik de box vasthouden en de microfoon. Hey mensen, kennen jullie dat? De bakker.
Ja.
Ik heb alles. Ik heb op een festival gestaan langs een weg.
Ik heb allemaal koeketwinkels geopend.
Nee,
door heel de Benelux. En op een gegeven moment hadden ze me in België neergezet. Dat was Franstalig België. Stond ik een koeket te openen in een Franstalige stad. En toen hebben ze me dus een tolk gegeven. Dus ik sta dan in zo'n winkelcentrum.
Was het een dove tolk?
Nee, hello everybody. Yes. En helemaal confetti. En ik had een danscrew, maar ze hadden het dus niet even gezegd. En, was zo, en dan ging zij me zo bonjour, ging ze zo naast me staan.
Well.
Ja, hey, en ik vond het leuk. Maar ik
sorry,
dacht echt...
Sorry, ik vertel net dat ik in kroegen stond. En
ja, oké. Okay.
Ik heb koelkast geopend.
Dat is hier.
Ja, je hebt gelijk.
Een kroeg waarvan vier mensen met hun rug naar je toe. En dan vraag je nog, wil je alsjeblieft omdraaien? En dan zeggen twee mensen, nee, we zijn aan het eten.
Ja,
is een koelkast openen? Ik had ervoor getekend.
Het is nog wel heftiger geweest, hoor. Ik heb ook in kroegen gestaan dat er was dus een moment. Oh, ik heb dit laatst aan mijn vriend verteld. Ja. En die wist dit niet. En ik had dit verdrongen. Er was op een moment dat ze dachten, DJ's zijn hot. En we gaan een soort groepje oprichten. Een soort van in de tijd van LMFAO. Is dat van de party?
Ja,
ja, dus een soort
party
van...
Party rockers in de
house. Dan maken we een mixtape van zeg maar allemaal van die bangers. Ja. Van die Shermanology tracks. Ja. En dan gaan we dus jullie daar neer. Zetten, ja. Maar ik kan niet zingen. Dus dan had dan een zangeres over die liedjes heen gezongen. En die was ik aan het playbacken. En dat hebben we dus echt in kroegen gedaan waar echt twee mensen waren. Ja, niemand weet dit. We stonden gewoon voor een soort van in een soort hut. En toen hadden ze ons geboekt in Holland Casino. En toen hadden ze mijn microfoon aan laten staan. Ik kan niet.
En toen hoorden ze jou.
Dus ik kwam... Als je live shit wil horen... Ik kom van ver. Ik heb geprobeerd... Hallo, ik ben achtergronddanseres geweest van fucking Gerard Joling. Terwijl ik niet kan dansen. Ah. Dus als we... Ik heb nog wel eens... Ik kan nog wel een keer...
Alleen de robot.
Met danseressen van Lucia Martels.
Maar je hebt lef.
Ja, ik heb zeker lef.
Ik vind wel, het als je gaat dansen...
Carlo en Irene, hè?
Ja,
er zijn gewoon beelden van.
Als je niet
van.
Kan dansen, je gaat dansen, is wel een beetje verkeerd soort lef.
Maar daarna ben ik ook gestopt.
Geloof iets minder in jezelf, Gwen.
Het was gewoon meer... Kijk, ik heb ritme, maar ik ben geen Lucia Martels danseres.
Ik heb pijn, omdat mijn staart zit heel strak. En heb ik ook nog die nepvlek.
Jasper stikt. Jasper wist dit ook
niet. Misschien even andere kant op. Ik krijg hernia.
Ja. Maar dit was wel dat ik dacht, ik wil het gewoon proberen en meemaken. En er was ook de manager van Gerard zo. Ik was dus en al te klein. Nee, eerst was er mij gevraagd, wil Gwen de choreografie doen? Ik denk, nee, ik weet niet hoe ik heb gebluft. Maar het idee dat ik de choreografie 5, mag 6, doen.
5, 6, 4, 3. Ja. En 2 en 9 en 12.
Met Lucia Martens danseres, hè?
Ja, maar dat je hem niet ziet. Hij gaat stuk.
Ja. Maar die Lucia Martens danseres was een grote. Ja!
En die dansen vanaf hun derde.
En ik was al een kop kleiner. We moesten been diezelfde middag nog naar Carlo en Irene toe. En ik ging daar staan in de repetitie. En die manager kijkt me aan. Jasper, die gaat dood. En die kijkt en ja, wie is die kleine? Maar dit is gewoon helemaal kut. En dus, zij kan helemaal niet mee met die pasjes. Ja, ik vond dat heel lastig.
Wie is die Arie?
Ik heb ook in de clip gespeeld. Ja, liefde in de lucht. En dan... Ik weet het dansje nog.
Jij kwam niet bij de lucht.
Nee, ik kwam niet bij de lucht. En dan, een paar jaar later zat ik daar als beste aanstormer talent op Nederlandse televisie. Dacht ik, fuck you all. Ik ben hier al geweest, you don't know.
Maar misschien dachten ze, misschien is het zo'n dochter van de baas of zo. Dat die baas zei, gooi mijn kind er gewoon in. Dat niemand nee durfde te zeggen.
Ja, maar ik mag hier ook eigenlijk, als ik hierover praat, denk ik al deze mensen die ik heb laten geloven dat ik dit kon.
Boeien.
Die me hebben betaald. Maar ja. Maar
je dus, hebt leuke verhalen.
Ja, nu. Maar toen was het wel echt zo. Oh,
nou en?
Ik moest daarna naar het Trolls Muziekfeest op het plein. Toen dacht ik, hier gaan we een streep
schat,
doortrekken.
Ik heb optredens gehad dat ik gewoon mensen hun neusharen hoorde trillen. Of de airco. Je wilt haha horen, niet? En dan zei ik tegen hem, het gaat niet goed, hè? Ik ben erbij, I know.
Ja.
Of er komen mensen nog naar je toe. Nou, jij ging dood. Ik zei, ja, weet ik, ik was erbij. Het is niet dat ik het nu opeens ben vergeten. Ik was er ook een week ziek van. Ook.
Maar er zit een soort van...
Martelaarschap.
Maar ook een soort... Nou, nu denk ik echt, wat dacht ik?
Hardnekkig geloof in jezelf ook.
Die?
I love it.
En die ben ik wel eens kwijt geweest en dat is weer terug. Want als je doorhebt van, nou, dat is de secret, zeg maar, van alles. Mm. Maar dat je zo denkt, fuck it, ik ga dit doen en ik ga er gewoon vol in. En het maakt niet uit wat er gebeurt. En dan is het fantastisch dat dan dat je nu kan terugkijken. En ik denk, maar je hebt het in ieder geval geprobeerd. Je hoeft niet te zeggen, fuck it, wat nou als?
Maar ik ging stoppen met mijn studie. Ik denk, theaterwetenschappen 4 maanden. En toen zei mijn moeder, ja, stop er gewoon mee. Maar studeren vindt mijn moeder heel belangrijk. Ze zei, stop er mee, maar dan ga je een jaar, want ik wilde comedy proberen.
Ja.
Ze zei, maar dan ga je het een jaar proberen.
Ja.
Want niet opgeven, niet na 2 maanden, oh nee. Nee. Want dat doen heel veel mensen, die beginnen met comedy, die kappen meteen.
Mm-hmm.
Omdat ze zo, het komt zo binnen, wanneer je op je bek gaat. En dat gebeurt vet vaak.
Ja.
Maar echt, dat is echt part of the job.
Ja.
En op een gegeven moment zag ik ook mensen waar ik heel erg fan van ben, heb ik ook op hun bek zien gaan. En dat is zo geruststellend.
Mm-hmm.
Want het is, oh, niet ik ben. Oh, dat hoort er gewoon bij.
En perfect bestaat sowieso niet.
Of course not. Ja. Nee.
Maar het is als je die spark hebt, het maakt niet uit wat je wilt doen.
Maar een jaar, ik moest het ook echt afmaken. Een jaar. En ja, een jaar is nu 18, 19 jaar geworden. Ja.
Oh, wat fantastisch. Ja. Het lijkt nu, als ik zo dit verhaal vertel, dat ik dacht dus dat ik heel goed wist dat ik bekend wilde worden. Maar dat was het niet.
Ik wilde helemaal niet bekend worden. Ik wilde gewoon
Ik wilde gewoon alles meemaken.
Ik ging ook naar open dag rechten.
Ja.
Studie in wat was het? Bij de UvA.
Vet.
En ik zat daar en ik dacht, nee, ik wil geen rechter worden. Ik wil een rechter spelen in een serie. Dat is wat ik wil.
Fucking
ik wil
bad.
Niet echt zijn.
Fucking
ik wil
bad.
Doen alsof ik een rechter ben of een advocaat.
Fucking vet.
Rechtenstudie. Oh.
Ik heb een vraag. Ik heb nu een heel leuk muziekje. Soenos heeft geen koptelefoon op, dus ik ben een soort tolk. Als je denkt,
nee, ik wacht gewoon.
Maar dit is ja, precies, die vibe. Hoi, ik heb een vraag. Ik ben een man van 28 en ik heb het gevoel...
Ja, ik kom er nu aan. Ik heb je adres.
Dat ik bindingsangst heb.
Oh god.
Telkens als de gevoelens wat intenser worden, dan raak ik een beetje in paniek. Tips zijn welkom.
Ja, man up. Wees een kerel. Hou op met gezeik. Je bent een volwassen kerel. 28. Bindingsangst.
Maar ik heb een stukje uit een interview van jou.
Dat ik bindingsangst heb?
Nee. Vroeger zei ik altijd dat ik later een latrelatie wilde. De scheiding van mijn ouders heeft me heel veel verdriet gedaan en ik wou zoiets niet nog een keer meemaken. En toen kwam ik Daniel tegen. In het begin probeerde ik de boel te saboteren.
Ja.
Ik kon niet geloven dat ik zoiets verdiende en dat het goed zou kunnen gaan met iemand. Maar gelukkig had ik op tijd in de gaten waar ik mee bezig was. Ik wil daar meer over weten, want hoe kom je erachter dat je iets wat goed is aan het saboteren bent? Wat doe je dan?
Nou, ik zag het ook bij heel veel collega's van mij. Dat is bij artiesten is er een soort van onzekerheid, wat ook kan doorslaan in je relatie.
Mm-hmm.
En, ik
wat
kan,
voor vorm?
Ja, dat je dan heb je een leuke relatie en dan ga je het zelf was saboteren. En sommige comedians doen dat ook op het podium. Oh. Dan gaat het heel goed en dan gaan ze zichzelf een beetje saboteren.
Door daarover te praten?
Nee, wacht even. Ik vertel het verkeerd. Dus een comedian treedt op. Het gaat goed. En dan gaat hij zichzelf saboteren op het podium. Omdat hij toch iets van spanning wilt voelen. Mm-hmm. En het ook niet durft aan te gaan. Dat het optreden gewoon helemaal goed en af is. Mm-hmm. Dat kan je doortrekken in je privéleven.
Ik denk dat
dus je hebt een goede relatie met je vriendje of je vriendinnetje. Maar je kan het niet geloven dat het zo goed gaat. En dan ga je het zelf saboteren. Zodat je toch zelf iets in de hand hebt en niet het publiek of je partner.
Ja.
En het heeft ook met zelfliefde te maken.
Het is het kwetsbare.
Ja, en dat je niet kan geloven dat je goed genoeg bent. Het is gewoon dikke, vette onzekerheid.
Omdat je bang bent, oh, dadelijk gaat hij weg. Dus ik ga maar gewoon
zelf
doen.
Ja.
En ook natuurlijk dat het ding is, goede relaties zijn gewoon goed. Daar is niet de prikkel en de sensatie en de gekkigheid. En ik heb wel heel vaak dat ik met gasten, dat ik ook spannend en moeilijk. En dat houdt het dan leuk. Terwijl een goede relatie, dat is gewoon goed.
Ja.
Er is geen gekkigheid. Je hoeft niet bang te zijn dat hij naar iemand anders gaat.
Ja, ja. En op een gegeven moment merkte ik dat zelf ook in heel pril, toen we net met elkaar gingen.
Ja.
Het was ook een hele rare fase in mijn leven. Want ik was weg bij het Comedy Café. Mm-hmm. En ik had al afscheid genomen daar. En ik moest nog auditie doen bij de Comedy Train. En mijn vriendinnen en mijn vrienden die zeiden van, wat nou als je niet wordt aangenomen? Ik zei, ja, dat kan niet. Er is geen plan B. En een van mijn cabaretprogramma's heet ook, er is geen plan B. Want plan A moet lukken, want anders ben ik gewoon morgen cashier. Ik weet het gewoon niet. Dat kan niet.
Yeah.
En toen pas besefte ik ook, mijn god, dat is ook nog een optie, dat het niet kan lukken. Dat was ik even vergeten.
Yeah.
Maar wat doen we dan? Dat zien we dan wel.
We kunnen elkaar een hand geven.
En toen kwam ik net Daniel tegen. En het was helemaal geen goede timing om een relatie te beginnen. Maar hij begreep meteen mijn vak. Want ik had wel eerder jongens gehad met wie ik date dan. Ik heb nooit echt een relatie gehad. Met wie ik aan het daten was. En die zeiden dan van, die vonden comedy ook een soort van gekke hobby. Daar groeit ze wel weer uit of zo. Dat is nu een gekke fase. En die zagen het niet echt als een vak en als een passie en een droom waar ik echt voor wil gaan. En Daniel wel, die begreep dat meteen.
Oh.
En die begreep ook van, ja, ik heb nu ook niet altijd tijd voor je. Want ik moet, het belangrijkste nu is dat ik word aangenomen bij de Comedy Train.
Mm-hmm.
No matter what. En dat heeft hij altijd begrepen, altijd respect voor gehad. En volgens mij de tweede date heb ik tegen hem gezegd, er zijn wel een paar eisen. En dat weet je dat nu. Als we kinderen krijgen, een Arabische naam, want kijk naar mijn hoofd. Het wordt geen Henk of Ingrid.
Ja.
En hij ook, hè? Want ja. Mensen denken ook dat hij ook iets Arabisch heeft, hè?
Ja.
Dus ja, er is iets in die Limburgse lijn. Want je had toch Spaanse, invloeden. Qua ambities, ik ben heel erg ambitieus. Als jij denkt dat ik ooit zo'n moeder word die parttime gaat werken en een stapje terug doet, never. Jij mag dat doen, ik ga dat niet doen. En nou, een paar dingen toen besproken en hij is nooit
weg. De tweede date?
Ja, man.
Vet.
Ik heb geen tijd, man. Ik heb geen tijd voor onzin.
Wat vet.
Ik snap het ook niet. Ik heb wel eens vriendinnen gehad die na 3 jaar relatie kwamen ze achter dat hij geen kinderen wil. Dus ik al date 2, ja of nee? Let's go. Chalas.
Doei.
Ik heb hier eens tijd voor je. Let's go. Pap, ja of nee? Oké.
Maar dat saboteren stopte toen ook meteen?
Ja, ik heb 1 keer echt een ruzie gehad met hem. Althans, met mezelf. En hij was erbij.
Mm-hmm.
Want daar ben ik heel eerlijk in. En toen dacht ik, dit ga ik nooit meer doen. En heb ik ook nooit meer gedaan. Ik ben echt de liefste vrouw. Ik ben heel relaxed. Ik strijk, ik ben lief voor je. Hij zorgt voor mij, ik zorg voor hem. We zorgen voor elkaar.
Oh.
We zijn lieve ouders. We begrijpen elkaar. Ja, daar word ik helemaal bijna emo van. Maar het is echt de liefde van mijn leven. Ik heb ook tegen hem gezegd, als dit ooit uit elkaar gaat, dus dan moet jij bij mij weg, want ik ga nergens naartoe.
Ja.
Dus als jij mij verlaat, dan ga ik gewoon met een of andere domme, rijke voetballer die niet kan praten. Want dit, ja, dan word ik gewoon een Louis Vuitton voetbalvrouw. Want dit ga ik nooit meer met iemand hebben.
Dat is mooi.
Dit is het gewoon.
Je zegt dat je het saboteren had uit het scheiden van je ouders. Kon je dat herleiden?
Ja, niet alleen scheiden van mijn ouders. Gewoon superveel issues.
Hoezo? Ja.
Maar iedereen heeft issues.
Ja.
We hebben allemaal issues.
Ja, sowieso.
En hoe ouder je wordt en je gaat dan daten. Hij is nu 28. Deze jongeman gaat tegenover een chick zitten van zijn leeftijd, hoop ik.
Mm-hmm.
Ongeveer. Die heeft ook allemaal issues.
Ja.
Dus de issues stapelen zich op naarmate je ouder wordt. Ja. Alleen, wat doe je ermee? Wat doe je met je bagage? Je zit tegenover elkaar met gewoon... Ja, hoe heet het? Zo'n bagageband van Schiphol.
Ja.
En elke keer pak je er koffer vanaf. Maar wat doe je ermee?
Mm-hmm.
En blijf je in je kracht staan? Ja of nee? We mm-hmm. hebben allemaal shit. We hebben allemaal issues. Komt het uit scheiden van je ouder? Nee, weet je, op een gegeven moment ben je ook, heb ik ook gezegd, op een gegeven moment als je volwassen bent, kan je niet meer zeggen, ik doe dat omdat mijn ouders dit. Ik doe dit. Wat? Nee, op een gegeven moment doe jij het.
Mm-hmm.
En jij bent dat aan het doen. En dan moet je ook kappen met wat er in het verleden is gebeurd. Want jij bent dit niet.
Maar is dat dan een
en
kwestie
kan
van...
En vicieuze cirkels kan je ook gewoon doorbreken.
Maar zelf of heb je daar hulp bij gehad?
Nee, gewoon zelf.
Wauw.
Of bedoel je met hulp? Bedoel
nou,
je psychologen?
In, ja.
Ja, ook. Ook, maar ook zelf vooral. Ja. Psycholoog doe ik één keer in zoveel tijd ga ik even naar een psycholoog, ja. Net als hoe ik mijn auto naar...
De APK.
De APK, ja. Ja.
En hoe doe je dat dan, stoppen met saboteren? Want het klinkt heel logisch en ik denk dat vet veel mensen zich daarin herkennen. Maar wat is het? Is
in je kracht staan. Ik geloof ook niet in bindingsangst. Je doet het, je bent het zelf aan het doen.
Ja.
Dus wat moet je doen? Mee ophouden. Ja.
Ja, wat moet ik doen? Stoppen.
Ja.
Gewoon niet doen.
Ja.
Ja. Ja, elke keer als ik dit doe, gaat het glas kapot. Ja, dan niet meer dit doen.
Ja, maar ik,
maar
denk...
ja, ik zou ook geen psycholoog kunnen zijn. Een vriend van mij...
nee, dat wil ik ook niet aanraden.
Nee, maar een vriend van mij is psychiater.
Ja.
Ik zeg, maar word je niet knettergek dat elke keer mensen nog na 5 jaar... nog steeds één onderwerp met je bespreken...
Ja.
Waar ze niet uitkomen omdat ze het niet willen. Sommige mensen willen niet veranderen. Sommige mensen willen een slachtoffertje blijven. Sommige mensen blijven janken in hun leven.
Ja.
En dan, weet je, dan moet je gewoon niet met mij omgaan. Ik hou daar niet van. Ik ken ook mensen. Het is altijd de schuld van die en die.
Mm.
Ja, ik ben ontslagen. Ja, maar mijn baas. Ja, het is nooit zelf verantwoordelijkheid nemen. En hou daar eens een keer mee op. Ik zit toch ook niet te zeiken dat ik 15 jaar, ja, doe ik af en toe wel, niet als actrice aan de bak ben gekomen. Nou, heb ik mijn eigen film geschreven. Opgelost!
Ja, ik vind het mooi dat als hij dus een schop onder zijn hol nodig heeft,
gewoon
dan heeft
niet
hij
meer
nu
doen.
Gehad.
Ja, bindingsangst bestaat niet. Ik ben gewoon zwak. Je bent zwak en je moet sterk worden.
Wat was de vraag
nee,
nou?
Nee, ja, dat geloof ik echt.
Wacht even.
Bindingsangst.
Wat, ik
dat is iets, dat is dit soort woorden mm-hmm. hebben wij verzonnen omdat onze maag vanaf onze geboorte vol zit.
Ja.
En dan gaan we opeens dingen bedenken. Omdat we gewoon nog nooit honger hebben geleden in ons leven. Opeens hebben we bindingsangst en gekke dingen. Nee, gewoon ja. Kap ermee. Als je een leuke vrouw ontmoet, wees lief voor haar. Maar verpest haar niet voor de volgende kerel. En anders ga je gewoon lekker niet daten totdat je in je kracht staat.
Nou ja, dat is het dus.
Hou
hij
op
is
met
daar nog
verpesten
niet.
Verpesten voor de volgende.
Nou, hij is er dus nog niet. Dus ik heb het gevoel, hij zegt elke keer als het wat intenser wordt, dan raak ik een beetje in paniek. Tips zijn welkom. Ik denk nou.
Ja, niet meer in paniek raken. Gewoon ja. In je kracht staan.
En dan misschien iemand.
Je bent 28.
Je kan helpen.
Je bent geen 12. 28.
Ja, sorry.
28.
Maar misschien heeft hij iemand nodig die hem kan helpen daarbij.
Ik niet hoor. Ik
nee.
Ben moe.
Maar Soendos is niet daar voor jou. Maar er zijn mensen die je dus
ik
wel kunnen helpen.
Ik omring
mij
juist niet met dit soort mensen.
Nee.
Ik trek dat gewoon niet. Ik kan het niet.
Ik nou, ik ben
niet.
Benieuwd hoe je denkt over de volgende
nou,
vraag.
Ik denk dat hij me wel een haatmail gaat sturen.
Hey, ik ben een gast. Hoe gaat het met jullie? Ik heb een vraag over een thema dat nog niet zo vaak besproken wordt in de podcast, namelijk rouw. Tun. Ik heb 2 jaar geleden mijn broer verloren door een auto-ongeluk en ik ben daardoor in een rouwproces terechtgekomen. Ik vond het zo interessant en bijzonder om te zien dat iedereen in mijn omgeving hier anders mee omgaat, want rouw is voor iedereen anders in mijn optiek. Ik vraag me af welke rol rouw een rol heeft gespeeld in jullie leven en of jullie tips hebben om met dit verdriet om te gaan.
Oh.
En toen dacht ik, jij hebt nog niet zo heel lang geleden, of is het wel een paar jaar geleden? Ja, je bent jouw vader verloren.
Ja, niet vorig jaar augustus daarvoor.
Ja, en jij hebt dat gedeeld
ja.
Op Instagram.
Ja.
Een hele mooie open post waar jij
ja.
Zo ook soort van je kwetsbare kant laat zien. Dat je
ja.
Zegt, ik wist niet dat rouw...
Zo fysiek zoveel pijn.
Fysiek
deed.
Zoveel ja. Pijn? Hoe zo fysiek?
Nou, gewoon echt hartpijn.
Ja?
Gewoon echt pijn aan je hart. Gewoon gebroken hart. En niet liefdesverdriet of zo. Maar echt gewoon... Ik had fysiek echt last. Ook gewoon... mijn hart deed pijn. Ik kreeg paniekaanvallen. En ja, gewoon echt mijn lichaam. Die kon het niet processen. Weet je?
Ja.
Die kon er niks mee. Maar ja, deze vraag heb ik eigenlijk ook. Ik heb hier geen antwoord op.
Nee.
Dit is iets waar ik nooit aan zal wennen.
Kan je dat proces voor jou beschrijven? Van wat er gebeurde?
Sorry, nu moet ik huilen.
Oh, lieverd.
Ik heb net iemand verloren.
Oh, lieverd. Lieverd. Gecondoleerd. Iemand van heel dichtbij?
Ja.
Oh, lieverd. Net. Oh, nee, joh.
Ook dat handje.
Jasper komt met ik goed camerawerk en tissues.
Ja, nee, maar ja, dank je. Nee,
dus, is het iemand...
Ja, uit de familie. Ja. Jong, mijn leeftijd, in de slaap.
Fuck.
Ja, dus het is, ik heb dit net... Maar ja, ik kon niet over mijn hart krijgen om jou weer af te zeggen.
Oh, lieverd.
Maar
dat had ik helemaal...
Ik heb geen idee. En mijn probleem is dat ik wel vanaf mijn... Ik denk me, 26, 27 ben ik gewoon elk jaar iemand aan het verliezen.
Ja.
En ik heb geen idee hoe je daarmee om moet gaan. Ik weet het niet.
Nee.
Ik weet het niet. Gewoon praten. Mm-hmm. Er niet over liegen, net als nu. Dan praat ik er gewoon over. Ik schaam me er ook niet voor. Ik heb geen idee. Ik ben er altijd open over. En als ik moet huilen, moet ik huilen. Mm-hmm. Ik heb ook wel eens op een verjaardagsfeest, ja, niet heel gezellig. Maar dan vroeg iemand naar mijn vader. En soms... kan ik er gewoon heel rustig over praten en soms kuk, huilen. Maar echt die ugly cry.
Ja.
Maar ja, dan is dat aan de hand.
En waarom besloot je om dit op social media te delen? Want het is zo kwetsbaar, hè? Je vader.
Nou ja, omdat ik wilde ook niet dat sommige sites ermee aan de haal gingen. Mm-hmm. Dus ik wilde het zelf zeggen. Ook omdat heel veel sites en journalisten... Als ze ergens mee aan de haal gaan, ja, dan word ik gewoon een beetje boos.
En hoezo dan aan de haal? Wat zouden ze
doen? Ja, gewoon met hun eigen verhaal. Ja. En dus ik dacht, dan zeg ik het zelf. Mm-hmm. En dan mogen mensen ook even weten dat ik even offline ben.
Ja.
En het is ook niet om je iets voor... Ja, ik bedoel, ja, dat mag je toch gewoon zeggen. Ja. En ik ben niet zo... Mensen denken dat ik een open boek ben, maar dat ben ik eigenlijk niet, hoor.
Nee.
Ik heb ook met interviews en zo, dat zei ik laatst, was ik bij een podcast van Gijs Staverman. En vertelde ik hem ook van, ja... Bij interviews zeggen mensen, ja, je bent heel open, maar ik weet precies wat ik zeg. Ja. Dus, maar bij jou ben ik, bij Gijs en bij jou ben ik dan iets relaxed, omdat ik jullie ken.
Ja.
Dan ben ik wat chiller. Maar ja, met journalisten die ik niet ken, ben ik heel erg gefocust.
En hoe komt dat dan? Wat
omdat
is dan...
ik je niet, omdat ik mensen niet vertrouw.
En wat is dan het ergste dat er kan gebeuren?
Dat iemand een verhaal vertelt wat niet klopt. Ja. En dat gebeurt bij mij heel vaak.
Wat was voor het laatst?
Ja, gewoon, ik wil het ook nooit weten. Ja. Maar bijvoorbeeld vorige week voelde ik me niet goed bij Media Insight.
Ik wilde dit vragen.
En dan gaat, er is zo'n stomme site, hoe heet het nou? Zo'n zure man met zo'n kleine piemel waar altijd dingen schrijft over mensen. Hoe heet het nou? Media Courant. Dat is echt zo'n mannetje wat zo tijd heeft.
Ken jij hem?
Nee man, niemand kent hem.
Nee,
ik weet het niet. Zeker een mannetje, hij wil ook geen interviews geven. Want hij is natuurlijk lelijk en eenzaam. 100%. Ja. Ik ga dit zo hard invullen. Ja. Het is gewoon wat er aan de hand is. Maar ondertussen schrijft hij heel lelijk over je. Maar dan zie je wel dat hij alles over je weet.
Ja.
Maar ook, en toen zei ze in podcast dit. En toen zei ze in radioprogramma dat, denk ik... Je hebt tijd. Alles wat ik ben zelfs dingen vergeten die ik heb gezegd. Ja. Maar je hebt tijd om...
Maar wat was er nou gebeurd? Want het was heel erg... Soenos is onwel geworden.
Ja, ik was onwel geworden. Jongens, dit gaat niet goed. Ik ging naar het toilet. En ik kreeg koorts.
Fuck.
En dat is zo rot van ons vak. Dan is dat opeens nieuws. Terwijl, hoe vaak ben je naar het werk gaan op kantoor en... dacht je, hé jongens, ik trek dit niet, man.
Yeah.
Ik kreeg gewoon koorts.
Yeah.
Maar dat was volgens mij mijn lichaam die zei, je hebt te hard gewerkt.
Mm-hmm.
En echt, en ik dacht dat ik moest kotsen. En ik vond gewoon dikke vette. Ik heb echt een paar dagen koorts gehad.
Yeah.
En ik ben gaan slapen, heel veel gaan slapen. En toen, nu voel ik me weer goed.
Heb je dat vaker, dat soort van stress zich lichamelijk uit?
Ja.
Ja?
Ja. Ja, ook omdat ik gewoon echt de afgelopen jaren echt te veel door ben gegaan.
Mm-hmm.
Ook omdat ik zo leuk werk heb. Mm. Ik vind het echt leuk.
Yeah.
En ik vind alles wat ik doe... Soms snappen collega's van mij niet... Waarom zat je bij Ik hou van Holland? Omdat dat leuk is.
Dit is het allerleukste op aarde.
La, 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 Linda de Mol. Linda de Mol!
Ja, dit is precies... Precies
die. Het is toch gewoon leuk?
Ja, I know.
Ja, het is leuk. Ja,
waarom zit je bij... What the fuck?
Ja, waarom zit je niet bij Gwen? Omdat het leuk is.
Het is leuk.
Sommige dingen zijn gewoon leuk. Je kan niet bij alles denken. Is het artistiek verantwoord? Is het goed voor mijn carrière? Chill the fuck out.
Doe gewoon waar je zin in hebt.
Soms moet je gewoon doen waar je zin in hebt.
En dan ga je je grenzen over en hoe uitzicht dat dan buiten
koorts? Ja, ik ben ook nog moeder, hè? Dus ik heb gewoon een kind van 6. Ja. En ik ben nu ook juf. Dus alles gaat de hele tijd door. En dan zit je zondag bij Media Insight. Ik had mijn nieuwe dure blazer had ik aan. Kooltruitje, make-up, leader opgenomen. En opeens... Ja. En dan gaat zo'n mediacourantgast, echt een zure klootzak is dat.
Ja.
En hij is zeker heel vaak afgewezen door vrouwen zoals ik. Kan niet anders. Ja. Het zit diep.
Wat had hij geschreven van, dan?
De afgekraakte Soendos.
Nee.
Want ik had een klein rolletje in, tv-kantine. Deed ik Dianta Broeks na.
En dat was heel vet.
En er was één gast bij Shownieuws. Die had gezegd dat ik het slecht deed. Whatever.
Yeah.
Tomato. Iedereen zegt slecht, goed. Whatever. Een of andere papi chulo die ik niet ken. Die niemand kent. Maar dan gebruikt hij dat alsof heel Nederland bij elkaar is gekomen. Op Museumplein. En niet voor hun vrijheid. Maar nee, Soendos was heel slecht. Hij doet alsof het een soort van unaniem proces is.
Yeah.
Unanieme uitspraak bedoel ik. En dan gebruikt hij dat als kop om jou om te zeggen... Uiteindelijk niks. Gewoon, ja,
dat is nasty.
En dat is echt die clickbait.
Ja.
Maar die man kan niks. Dat is het enige wat hij kan.
Maar ik wil weten van jou of het vaker gebeurt dat je soort van zo fysiek dat er een grens is. En hoe voelt het voor jou als je die grens hebt bereikt? Want
ja,
je
ik
werkt
voel het
hard.
Altijd fysiek. Dus dan ga ik, dan voel ik me gewoon niet goed.
Ja.
Ik heb ook wel eens voor een optreden, moest ik bijna flauw vallen en zo.
Maar dan kan het niet. Dan kan je niet naar huis.
Ik heb één keer ben ik naar huis gaan. Want ik was ook echt flauw gevallen. En toen kwam de directrice naar me toe en zei ze, ja, maar dit gaan we niet doen.
Wow.
En toen ben ik naar huis gegaan, echt. Maar het was ook vet ver. Dus echt 2,5 uur rijden. Maar ik heb chauffeur.
Yeah.
Dus die bracht me naar huis. En ik voelde. En uiteindelijk is er niks aan de hand. Dezelfde mensen die een kaartje hadden.
Yeah.
Die kwamen 2 maanden later, of een maand later zelfs.
Yeah.
Kwamen ze naar de show. Ik heb mijn excuus aangeboden. Zeiden, nee hoor, maakt niet uit. We hebben gewoon lekker... Ze kregen zo'n drankje van een theater. Toen heb ik gewoon nog mijn ding gedaan.
Maar wat doe je dan om dat te voorkomen?
Maak je er zo'n groot ding van in je hoofd.
Maar doe je iets om dat te voorkomen?
Niks, man.
Nee, want je zou toch denken, je lichaam zegt nee.
Nee, maar ik zeg dus wel eens tegen mensen. Ja, je moet wel je lichaam denken. En denk, waarom praat jij? Dat doe jij niet. Jij doet het zelf niet eens.
Omdat het zo leuk is.
Omdat het zo leuk is. En ik dacht, ik word moeder. Dan word ik minder ambitieus. Ik ben nog ambitieuzer geworden.
Ja.
Ja, man. Ja, en ik vind het ook echt leuk. Maar ja, soms ben ik en aan het toeren, en dan tv-dingetje hier, en tv-dingetje daar, en dat aan het schrijven.
Game over Soendos.
Ja.
We hadden het over rouw.
Ja.
En daar heb je geen advies in.
Nee.
Ik heb een beetje advies.
Oké.
Maar niet echt. Maar ik ben echt...
Gewoon normaal doen. Dat is net bindingsangst. Dat bestaat niet.
Ja. Nou ja, ik had dus in een interview... Dat was ook heel... Ik had een groot interview gegeven. En daarin kwam een soort... Kijk, interviews voor iedereen die nu luistert. Dit is hoe interviews gaan. Vooral duo-interviews. Dan gaat een journalist heel veel vragen stellen. En dan schrijven ze het op alsof wij die vragen aan elkaar stellen. Terwijl ik ze niet heb bedacht.
Dus toen, waar je het over hebt. Ja.
Maar dit ging over iemand... Wat is het ergste wat jullie in je leven hebben meegemaakt? Of waar ben je het meeste bang voor? En toen zei Frenna... bang om iemand te verliezen. En toen zei ik... ben je daar niet bang voor? En toen zei ik... nee, ik heb echt meer dan 30 begrafenissen meegemaakt. Ik heb echt superveel mensen verloren.
Mm.
Dit interview gaat over hele andere dingen. En de kop van het hele blad gaat over telefoongebruik. Wat staat overal? Gwen van Poorten is ook meer dan 30 begrafenissen geweest.
Ja.
Dus dat is in één keer een soort ding geworden.
Ja, maar het is ook lelijk, weet je. Ik had ook dat ik vertelde van mijn man, lacht niet zo makkelijk. En ik ben niet getrouwd met een fan die de hele tijd om me lacht.
Nee.
Dus hij lacht niet zo vaak.
Ja, die zag ik ook overal.
De man van Soendos lacht niet. Ja, denk ik, ja.
Ja.
30 begrafenissen, is dat de kop?
Ja, dus ik ging zo mijn ouders bellen, want ik voelde me een beetje... Het was één zin en ik vond het een beetje... Maar ik heb dus heel veel begrafenissen gehad al vanaf dat ik heel jong was. En heel
maar
veel
wel mensen die je kende?
Heel goed.
Ging jij gewoon langs ik
ben gewoon, dat is mijn hobby. Dat had niet zoveel te doen toen ik klein was.
Ik ben er nu achter komen. Ja. Ik hou gewoon van cake, jongens. Ja. Ik ben gek op cake.
Ja. Maar dat is in één keer een soort van thema geworden. Omdat ik heb daar eigenlijk nooit veel over gepraat, omdat... Ik dacht dus echt, hè, dat heel lang dat normaal was. Oh. Dat dus heel veel mensen dat hadden. En mijn ouders hebben een sportschool in Brabant. En kennen heel veel mensen heel hecht. En het zijn ook mensen waar iedereen naartoe komt.
Ja.
Dus er zitten heel veel mensen gewoon diep in ons leven.
Ja.
En het zijn er ook nog heel veel. Ja. Maar ook zelf hoor. Want ik ben ook 3 keer verhuisd. En ik heb in Den Haag gewoond. En ja. Ik heb een aantal relaties gehad. En ik weet niet, het is echt... En alles wat je kan bedenken... Alle doodsoorzaken die jij kan bedenken. Het, alles heeft de revue gepasseerd. Oh, en ik heb een... het is gewoon iedere keer heel kwetsbaar als het gebeurt. Omdat het... Je beseft je niet altijd dat het een keer ophoudt. Totdat er iemand is... die je kent, die er in één keer niet meer is. Mm. En dan ga ik super slecht. En vroeger stopte ik dat weg. Maar ik weet, die rugzak... Ja. Dat die dingen waar jij het nu over hebt... waar het lampje uitgaat, zeg maar... dat ik in één keer dacht... oh mijn god, mijn nek zit vast. En ik heb het gevoel dat ik oud ga. Dat zijn dit soort dingen die ik dan dacht... Hey, maar ik voel me gewoon goed. Er is toch niks aan de hand? Dus ik probeer nu heel erg... dat gevoel toe te laten en ook te huilen. Ik heb jaren niet gehuild.
Nee,
dus
ik huil
goed.
Wel, ja. Nee, ik huil wel goed.
Ja.
Dat doe ik wel echt heel goed.
Ja.
En ik vind huilen ook niet... dat heeft ook niks met zwak zijn te maken.
Nee.
En het wegkroppen is misschien zwakker...
Ja.
Dan het toelaten en het voelen en het ook aangaan.
Huilen, praten, maar nog steeds iedere keer... Ik zeg altijd dat ik het in een soort van kast neerzet. Zo. Dat we alles van, oké, die is er niet meer. En oh mijn god, die is er. En ik dacht gisteren ook nog. Ik heb echt veel mensen, ook de afgelopen jaar. En het is gewoon altijd, de hele tijd er. Oh. En dat dan als er weer iemand gaat, dat dan die hele kast flikkert leeg. Zo,
ik ben niet bevriend met jou, Rai. Ik durf niet meer naar huis te rijden, man.
Ja, ja, maar het is wel, weet je, het is onderdeel van het leven. En wat jij net zei, het leven is kort.
Ja.
Als je hem zo omzet.
Ja, ja. Dus geniet ervan.
Ja. Maar dus als ik hoop als je dat een beetje soort van als vies kan gebruiken, maar
gaat aan.
Gaat aan, ja.
Ja, en een psycholoog is heel fijn. Als je kijk, een psycholoog is wel moeilijk. Je moet altijd een beetje daten met een psycholoog. Als het niet goed voelt, moet je naar de volgende gaan.
Precies.
En als je een goede hebt, lekker man.
Ja.
Maar het geeft je ook een beter gevoel als je echt met iemand heb gesproken. Je hebt vet veel... Want mijn psycholoog betaalt de verzekering niet... omdat ze heel goed is.
Ja, maar ook
dus ze is heel duur. Dus je hebt heel veel geld betaald... om te huilen en je ding te vertellen. Het voelt lekkerder als je ervoor betaalt, man. Ik weet niet. Het is... Ik zweer
het. Ja, maar het voelt niet of iemand lastig valt dan.
Nee. Want ik vraag haar ook wel eens... hoe gaat het eigenlijk met jou? Of dan maak ik even een grapje.
Ja.
Om haar gewoon ook een beetje goed gevoel te geven. Want ik kwam dus uit Marokko. Ik was naar de begraafplaats van Faraga. En kwam terug en ik zat zo te huilen. En ze zei, ja, wat heb je geleerd van de reis? Ik zei dat het leven gaat om geld en spullen. En toen moest zij heel hard lachen. Ik zei, je zit al 3 kwartier naar mijn gezeik te luisteren. Even 1 grapje voor jou.
Ja.
En daarna ga ik het wel weer aan. Dus niet dat ik de hele tijd aan het manipuleren ben.
Mijn eerste psycholoog, dat ik ook op een gegeven moment dacht... ik kom hier gewoon omdat ik jou gewoon... ik voelde een soort vaderfiguur. Ik had een knuffel. Daarna dacht ik, maar dit is gewoon klaar, weet je. Ik betaal hier gewoon dik voor. Het is niet een soort van... ik kan ook... Het is klaar. Nee, we zijn geen matties, nee.
Nee, dus ik manipuleer ook niet. Dus ik ga het ook gewoon echt aan. Want inderdaad, ik betaal.
Ja, dit is het beste advies dat we konden geven. Ik heb een hele mooie vraag binnengekregen. En ik dacht, die ga ik aan Soendel stellen.
Dat ben ik.
Hoe zorg je er nou voor dat kritiek van anderen niet in je kop gaat zitten? Oké. Jij hebt meegedaan aan een aantal programma's. Ex-Bizzy Robinson. Daar ging een hele hoop los.
Ja, niks van meegemaakt.
Maar ik
alles ontkennen ook nu.
Maar ik kijk nooit naar Expeditie, want ik word daar een beetje onrustig van. Want ik wil niet meedoen. Dus als ik daarnaar kijk... En ik ben op een gegeven moment gewoon gaan kijken dat ik dacht... wat de fuck, waar heeft iedereen het nou over? Wat was dat? Wat gebeurde daar?
Bij Expeditie Robinson expliciet? Ja. Oh. Wat er gebeurde is dat in het begin... werd al mijn kwetsbaarheid eruit geknipt. Dus ik werd genegeerd door een aantal mensen. En daar werd ik heel verdrietig en boos om... Maar dat werd eruit geknipt. Dus het leek alsof ik boos was om niks.
Fuck.
Ja, dat is één ding. Ten tweede, als je als vrouw denkt dat je grappig bent... en van jezelf houdt en jezelf geweldig vindt... dat vinden mensen niet zo leuk. We leren onze dochters... later als je groot bent moet je van jezelf houden... en moet je jezelf heel leuk vinden. Als je dat daadwerkelijk doet als volwassen vrouw... vinden heel veel mensen dat helemaal niet leuk... Want dan ben je arrogant en je hebt helemaal geen reden om van jezelf te houden, want je bent een rotwijf. Omdat mensen dat zelf niet voelen, vinden ze het raar als jij het voelt. Dus gaan ze projecteren.
Mm-hmm.
Mensen hebben altijd ruzie met zichzelf, zeg ik altijd. Niet met mij, ze kennen mij helemaal niet. Maar hebben ze ruzie met zichzelf. En dat gaan ze dan op mij botvieren. Bij Expeditie Robinson vonden mensen het niet leuk dat ik dacht dat ik grappig was. Ik maakte ook grapjes die sommige mensen niet begrepen, die voor mij heel duidelijk een grap waren. Dan was ik een bondje aan het sluiten met Brace. En dan zei ik tegen hem, waar camera's bij waren, nou kom, dan gaan we mensenlevens kapot maken. Dat is voor mij duidelijk een joke. Want ik ga niet echt mensenlevens kapot maken. Ik zit in een spelletje en daar horen allemaal dingetjes bij. En nou, daar gingen mensen helemaal. Maar het was echt, ik was ook gewoon elke week nieuws ook. Ik liep eens een keer in de metro en toen trapte ik op de metro, het blad. En op voorpagina stond ik. Het zijn van die rare... En ik dacht van, is er geen oorlog meer in Syrië? Waarom hebben ze de hele tijd over mij?
Had je het idee dat dit ging gebeuren toen je daar op dat eiland zat?
Nee, daarna wel.
Hoorde je mijn maag?
Ik hoorde echt je maag, ja.
Hoor je, hè?
Special effect.
Ja. Ja. Nou.
Nou, zal ik even maar rug laten om er een beetje te compenseren?
Tering, hé.
Is niet erg, toch?
Nee, ja, ik heb wel gegeten. Het is...
Nou, je had mijn maag moeten horen bij Expeditie Robinson op het eiland.
Ja, Expeditie Robinson. Jij... Oh, dat was mijn vraag. Had je het idee toen je daar zat, oké, dit gaat zo ontvangen worden?
Daarna wel. Toen ik daar was, was ik alleen bezig met overleven. Ja. En niet aan mijn kind denken, want die miste ik echt kapot. Die was toen 2,5.
Ach.
Ja, maar je moet van tevoren met de psycholoog praten. En die zei ook tegen mij, die had ook een kind van die leeftijd. Ze zei, dit is eigenlijk een topleeftijd om weg te gaan. Want kinderen hebben geen tijdsbesef.
Mm-hmm.
Dus of je nou een week weg bent of 5 weken, dat weet zij niet.
Nee.
Dus dat gaf me wel uiteindelijk een goed gevoel dat ik niet een slechte moeder ben. Maar ik ga nooit meer zo lang weg bij mijn kind. Dat trek ik gewoon echt niet. Maar ik heb wel vaker dat mensen even aan me moeten wennen. En ik was heel enthousiast. Ik vond het zo leuk om daar te zijn. Dus dan ben ik heel groot. En ik ging met iedereen lullen. En meteen bondjes smeden. Want het was voor mij, ik lieg in het echte leven, lieg ik niet. Dus met Wie is de Mol en Expeditie kon ik iets doen wat ik in het echte leven nooit zou doen. Want ik ben echt een vrouw van mijn woord. Mm-hmm. En nu kon ik iedereen naaien. Gewoon terwijl ik je in je oog aankeek. Dat was voor mij echt gewoon acteren. Ik vond het echt leuk.
Ja.
Ja, dat is geen Expeditie erop. Jawel, dat is wel het spel. Het is al 15 jaar het spel. Dus doe nou niet alsof het niet zo is. En mijn moeder heeft me altijd tegen me gezegd van ja, middelmatige mensen die maken niks los. En als je bijzonder bent wel. En ik denk echt de dag dat iedereen me leuk vindt, dat ik me dan meer zorgen moet gaan maken dan als veel mensen me niet begrijpen. En dat is wel op een gegeven moment dat die haat werd op een gegeven moment liefde. En daar werd ik ook een beetje rebels van, want ik dacht, ik hoef jullie liefde niet. Jullie zijn helemaal niet loyaal aan mij.
Hoezo sloeg het om?
Omdat mensen me leuk begonnen te vinden.
Was dat al tijdens de expeditie?
Bij expeditie, ja. Ik was echt, eerst iedereen haat Soendos en toen was iedereen houdt van Soendos, we hopen dat ze wint.
En hoe kwam dat dan, dat mensen dat massaal, dat er een soort movement ontstond? Kan je daar je vinger op leggen? Want dat
omdat
was...
ik gewoon een geweldig tof persoon ben, ja. Wat niet middelmatig is en blijkbaar iets losmaakt bij mensen.
En hoe ging je daarmee om? Want het is, je kan zeggen wat je wil, maar ja. Zoiets, het is gewoon fucking intens. Nou, toch?
Ja, ik wist ook gewoon dat ik de finale had gehaald natuurlijk. Oh, en ik wist dat het goed zou komen.
Ja.
Maar ik weet nog, in Toemler werd ik een beetje para af en toe. Want dan kwam ik het podium op en dan hoorde ik mensen Soendos, Soendos. Terwijl dat gebeurde nooit. Het was altijd, hier komt de derde comedian, Soendos El Ahmadi. En dan was de derde comedian daar. En nu was het opeens een soort van, gingen mensen smoesen. En dan werd ik op een gegeven moment heel para van. Want ik wist niet, zijn ze blij? Zijn ze, ja, soms waren mensen ook, kwamen ze naar me toe. Ja, ik vond je echt een rotwijf. Nu vind ik je heel leuk. Ja. Mensen vinden me altijd leuk als ze me hebben gezien live.
Mm-hmm.
Omdat mensen gaan heel snel invullen naar aanleiding van wat ze hebben gezien op tv.
Ja.
En ik weet nog, Peter Pannenkoek, die is echt fan van Expeditie. Die zei op een gegeven moment tegen me, pas toen het klaar was, zei hij van, ik maakte me wel zorgen. Want je kwam heel chill naar Toemler. En ik dacht, ja, misschien is het wel einde carrière.
What the fuck? Ja.
Maar het zijn ook heel veel mensen, het is einde carrière. Ik denk, einde carrière. Pff, ik ben net begonnen, vriend.
Dit wilde ik net zeggen.
Ik ben net begonnen.
Maar hoe deel je ermee dat mensen heftig zijn? Daar gaat de vraag natuurlijk een beetje over. Doe je er wat mee?
Ja, ik probeer in mijn hoofd. Kijk, ik ben geen robot. Ik ben niet een muur. Nee. Dus dingen komen natuurlijk wel binnen. Maar ik probeer me altijd wel te bedenken dat ze het echt niet over mij hebben. Want ze kennen mij niet. Eigenlijk als mijn vrienden zo over me zouden praten, zou ik huilen. Mm-hmm. Maar mensen die ik niet ken, een vriend van mij zei ook van, ik ken je al, weet ik veel, hoeveel jaar, 10 jaar, 15 jaar. Ja. We hebben nog nooit ruzie gehad. Het is heel moeilijk om met mij ruzie te krijgen.
Mm-hmm.
Je krijgt niet zo makkelijk ruzie met mij. Ook omdat ik heel snel een sorry accepteer. Heel snel een sorry geef. Ik ben ook een mens die fouten maakt. Soms vloep ik ook iets uit. uit mijn mond komt er iets uit mijn mond waarvan ik denk van, oh, dat had ik anders kunnen bevorderen. Dan zeg ik dat ook. Zeg ik, sorry Gwen.
Yeah.
Dat had ik anders tegen je moeten zeggen. Excuses. Mm-hmm. Oprecht. Maar ja, hoe ga je daarmee om? Ja, ik heb het gewoon heel vaak gehad. Dat mensen gewoon heel veel haat hebben. En ik weet niet. Ik ga er zelfs een beetje van uit. Dat mensen me eerst haat en daarna van me houden. Maar ik heb ook wel eens op verjaardagsfeestjes gehad. Dan gaf ik iemand een hand en dan...
Oh, nee, echt?
Ja, en dan na een uur zei ze... Oh ja, je bent eigenlijk wel heel aardig. Ik dacht dat je een kutwijf was. Ik zei, maar op wat is dat gebaseerd dan?
Wow.
TV? Dus je bent een volwassen vrouw. Mm-hmm. En je baseert een mening over een mens wat je niet kent... naar aanleiding van tv? Maar hoor je wel wat je zegt? Dus, maar ik heb daar nu niet...
Nee, man.
Nu bijna geen last meer.
Nee, maar het was gewoon, het viel me gewoon op. Omdat het is echt altijd bewust om expeditie heen ga. En dat ik dit meekreeg. En dat ik dacht, wat is dit voor rare movement buiten het programma om?
Ja.
En dat is natuurlijk helemaal 10.000 keer omgedraaid. En het heeft uiteindelijk ook gewoon heel veel...
Ik ben een fenomeen, ik kan er niks aan doen.
Je bent absoluut een fenomeen.
Ik heb ook altijd gezegd, heel arrogant... Ik heb medelijden met de mensen die in het seizoen met Zoendos zaten... wat niemand weet dat je in dat seizoen zat.
Is er een moment geweest dat jij dacht...
Nee, ja. Gewoon, I don't know, Zundo zat erin. Zundo. Het was echt irritant.
Is er een moment geweest in die haat dat je dacht... Fuck dat, ik ga een ander werk zoeken. Ik ben hier helemaal klaar mee.
Nee. Nee, maar ik heb wel een paar theaterdirecteuren gehad... die zeiden tegen mijn impresariaat... we willen Zundo's niet boeken, want we vinden haar niet zo sympathiek. Ik van, ja, maar ik hoef niet met je op vakantie.
Ik hoef niet met je te knikken.
Er zijn heel veel cabaretiers die ik niet sympathiek vind. Maar als ze goed zijn, zijn ze goed.
Ja. Dat is wel heel raar, hè?
Dus dan kreeg ik boven... We hebben al 4 vrouwen die zingen. Wat vinden we leuker als vrouwen die... Hè? We hebben liever vrouwen die zingen dan comedians die niet zingen. Iets wat bijvoorbeeld Theo Maas nog nooit heeft gehoord. En we hebben al 5 allochtonen, dus we kunnen Zoendos niet boeken. Kreeg ik ook nog... We vinden haar niet sympathiek.
Tering. Ja. Heb je daar dikke huid door gekregen?
Weet ik niet. Weet ik niet. Ik sta wel in mijn kracht. Ik vind mezelf een leuke vrouw. Ik hou van mezelf. Ik vind dat ik dingen heel goed doe.
Heerlijk als iemand dat zo zegt.
En soms ook niet. Nou ja, ik ben gewoon een mens. En soms ga ik gewoon dik op mijn bek. En daar leer ik altijd iets van. Altijd.
Ja.
Het is niet, ik ben niet iemand die op de bek gaat en dat ontkent.
Nee.
Dat vind ik ook altijd een vervelend eigenschap van mensen. En ja, ik vind mezelf wel leuk. En als jij me niet leuk vindt of niet grappig vindt... heb jij een onderontwikkelde smaak. En dat is jouw probleem.
Heerlijk. Ja, maar ik vind...
Ja, ze lacht heel hard. I know. Ja. Het overvalt mij ook elke keer, die lach. Ik schrik er elke keer zelf van. Ah, denk, oh. En dan zie ik mezelf op tv en denk... Doe even die monden. En zo zie je de vrouw zo... Lachen. Waarom heb jij niet zo'n lach? Niet te doen. Maar ja, dit is gewoon mijn lichaam.
En het enige wat je kan doen is jezelf zijn. En als je niet jezelf bent, dan ben je niet optimaal gelukkig. Dus fuck
dat. Precies. Als ik vreugde voel, gaat die bek helemaal open. En dan zie je wat ik gisteren heb gegeten. Ik kan daar niks aan doen.
Hey, haat heeft zich op een gegeven moment op een andere manier geuit.
Ja.
Ik las iets.
Oh god.
Over een lijpe taxichauffeur.
Ja.
What the fuck is daar gebeurd? Ja, ik weet het verhaal namelijk niet.
Oh, dit heb ik in mijn show verteld. Vind ik ook niet een heel leuk verhaal om te vertellen, maar ik... ik ben in elkaar geslagen door een tasje. Waarom moet ik lachen? Ik was het ook vergeten. Ik was het... Wat een rotpoel. Waarom kom je met al mijn issues?
Je vader is dood. Je bent,
ik dacht, we gaan het leuk hebben.
Kom met al mijn issues. Je werd vroeger gepest, hè? Ja, racisme, Zoendos, racisme. Hoe heeft je dat gevormd?
Ik denk, we gaan leuk over de toekomst. Dokter Phil hier met al mijn issues.
Ja, dit is wel de toon. Maar
dode
ik
mensen, even... Zoendos. Dode mensen. Hoeveel heb je er in je leven?
Ja, maar ik vind het heel interessant dat jij stipte dit aan in een interview. Maar je zei, daar wil ik het verder niet over hebben. Toen dacht ik, let's motherfucking go.
Ja, maar toen heb ik het dus 2 seizoenen in het theater heb ik het erover gehad. Dus ik heb het helemaal verwerkt.
Nee,
serieus.
Ja, vertel maar, wat is daar gebeurd?
Ja, ik ben gewoon in elkaar geslagen door een taxichauffeur.
Waarom?
Ja, omdat die gast knettergek is. Die werd helemaal lijp. Die ging van 0 naar 100.
Want?
Niet zo met het rijden, maar in zijn hoofd. Omdat ik tegen hem zei, kunt u niet een andere route
pakken? Ik heb ooit in een Uber gehad en toen heeft hij me uitgescholden.
Ja.
Misschien was dit dezelfde taxichauffeur.
Nee, want hij is ontslagen.
Maar hoe lang is het geleden?
Oh, want als je mij in elkaar slaat,
ja,
prima. Maar ik fok je leven daarna op, hè?
Maar hoe lang is het geleden?
Fok mijn lichaam, ik fok je leven. Ja, dit is echt lang geleden. Dit is 4 jaar geleden of zo.
Jij vraagt, kan je alsjeblieft een andere route nemen? Die gast wordt helemaal lijp. En hij herkende jou niet.
Ik kan niet stoppen met lachen.
Ja, maar dat mag. Maar ik vind het nog steeds heel heftig.
Ja, het is ook heel heftig. Ik had ook echt pijn. En ik ging ook, dat was ook het erge. Ik had alles gefilmd. Ik weet niet.
Maar neem me even mee terug naar het moment. Ik kan me er geen voorstelling van maken.
Ik zeg tegen hem, kan je andere route pakken? Hij zegt, waarom zeg je dat? Ik ben al 10 jaar taxichauffeur. Ik zei, ja oké, maar als je zo die kant op gaat, gaan we via de tunnel. En dan rijden we echt om en het kost meer tijd en meer geld.
Ja.
Dus, en ik weet hoe ik naar mijn eigen huis rijd. Als we zo, gooi ze weg.
Ja.
Ja, je denkt, je bent brutaal wijf. En toen ging je het trottoir op.
Nee.
Toen deed hij de deur open. En toen pakte hij 2 tassen, want ik had opgetreden. Die gooide hij naar buiten.
Nee.
En toen, vraag me niet waarom, ik pakte mijn telefoon en ik drukte op record, op videorecord.
Wauw.
Ja, en ik heb alles gefilmd. Het is ook niet een heel leuk filmpje, maar ik heb hem wel. Want ik dacht, ik moet bewijs hebben, want ik heb geen
Jezus,
zin.
Jezus, wat snel.
Dus hij mag ik de hele tijd dat ding in handen. Ik dacht ook, ik moet vlogger worden, want ik heb gewoon een stabiele hand, weet je.
Ja.
Hier kan Enzo Knol nog wat van leren. En hij heeft me getrapt en geslagen.
What the fuck?
En toen ging hij weg en toen heb ik hem gefilmd. Zijn hoofd, kenteken, hele auto, alles. Nou, en toen heb ik het taxibedrijf heb ik toen gebeld, alles gestuurd. Heb ze meteen op non-actief gesteld. En na een paar weken hebben ze me verteld dat ze hem hebben ontslagen.
Heb je aangifte gedaan?
Ik heb aangifte gedaan. Ik wilde niet.
Waarom niet?
Omdat ik heel vaak aangifte heb gedaan en daar werd niks mee gedaan. Dus ik trok dat niet. En mijn man die zei, ja, maar je hebt gewoon bewijs.
Ja.
Er is geen wel eens en niet eens gesprek. Dus ik ga naar politiebureau, doe aangifte. Hele aardige man. En ik zei, zal ik even het bewijs WeTransferen? Toen zei hij, wat is WeTransfer? Toen was ik al een beetje in paniek. Want kijk, ik ben echt, als het om techniek gaat, ik hou er niet van. Ja, al die Dropbox dingen. Ik weet het niet. Ik ben zelf een beetje atechnisch, maar als je niet weet wat WeTransfer is.
Ja.
Dus ik zei, ja, dan kan je de bestanden via e-mail downloaden daar. Zei hij, ja, is goed. En WeTransfer? Hij zei, oké, recherche, ga dit overnemen.
Ja.
Je ziet bij WeTransfer wanneer ze het hebben bekeken, toch?
Mm-hmm.
Je bestand is gedownload.
Ja.
En dat is nooit gebeurd. Dus ze hebben nooit gekeken daarna. En toen kreeg ik 2 maanden later een brief met, we hebben niet genoeg bewijs om hier een zaak van te maken. En toen stortte ik helemaal in.
Ja.
En ik dacht, ja, zie je wel. Ik zei het toch. Ik ga nooit meer aangifte doen. Ik ga alleen aangifte doen als het echt om spullen gaat.
Mm-hmm.
Zo erg is het. Als ik echt gewoon voor mijn verzekering mijn laptop kwijt ben en dat soort dingen. Anders doe ik het niet.
Maar je haalde er wel natuurlijk al gewoon een goed gevoel uit dat hij niet meer werkte en dat hij
zeker
niet meer
redde.
Dat klaar was, dus aangifte was niet meer nodig.
Nee, ja, het was wel nodig. Het is altijd nodig.
Ja.
Maar ik zeg dat nu wel, maar ik hoop niet dat ik nog eens een keer aangifte hoef te doen. Maar ja, je moet het toch doen. Maar ik had wel weer een knauw.
Bevestiging.
En, ja, het was weer, ja, je wordt weer niet serieus genomen, weet je.
Ja.
Ja, terwijl je gewoon echt bewijs hebt. Maar ja, weet je, agressie naar vrouwen is iets wat heel normaal is, hè?
Mm-hmm.
Dat vergeten we heel vaak. Ik bedoel, hoe vaak word je als vrouw wel niet agressief bejegend terwijl je in een rij staat bij een kassa? Dat kan seksueel agressief zijn. Er is heel veel agressie naar vrouwen. Als je naar je wordt gesist en je reageert niet, word je uitgescholden.
Ja.
Ik heb een paar jaar geleden ben ik een burgerinitiatief begonnen. Tegen het uitschelden van vrouwen op straat. En dat is toen opgepakt door de Tweede Kamer. En het is gewoon, ik vond het vreemd idee dat als ik over straat loop en ik gooi mijn kauwgum op straat of een bekertje, dan kan ik een boete krijgen. Maar als ik jou een onveilig gevoel geef, gebeurt er niks.
Mm.
Want je bent een vrouw. Dat vond ik zo'n vreemd idee. Dus toen zijn we een initiatief begonnen. En dat is opgepikt en dat is ook gewoon echt een strafbaar feit nu. Dankzij mij.
Catcalling.
Dat doe ik ook, hè. Ik doe niet alleen, ik hou van Holland.
Ja.
Dankzij mij. Ja, echt.
Ja.
Krijg je echt een boete.
En dat is de catcalling.
Ja, catcalling.
Ja, toch?
Ja.
Ja, het is insane. Ik had laatst met iemand erover dat voor vrouwen is het heel normaal. Dus als je op straat loopt, dat je zo je sleutels zo in je klauwtje hebt. Toch?
Ja, maar
zo
aanraken is ook heel normaal. Als je aan een vrouw vraagt, ben je wel eens aangeraakt? Nee. Oh, dus je bent nooit ergens betast bij je borst of bij je kont, terwijl je dat niet wilde. Oh, jawel. Dat is aanranding, schat.
Ja, ja.
Dat is aanranding. Alleen dat wij het normaliseren van, ja, dat hoort erbij, want hij vindt je leuk.
Mm-hmm.
Nee, dat is niet normaal.
Nee.
En elke keer als een man dat bij mij doet, zeg ik het ook. Ik zeg, je bent een aanrander. Nee, ik zat alleen in je kont. Heb ik je gevraagd? Heb ik je uitgenodigd? Nee, dan ben jij een aanrander.
Ja.
Dat vinden mannen niet leuk, maar dat ben jij. Je bent een aanrander als je aan iemand zit die het niet wilt.
Ja.
Klaar. Of je man, vrouw bent, maakt mij niet uit. Je bent een aanrander.
Ik dacht dat
en dat moeten we hardop blijven zeggen, want we moeten niet normaliseren. Waarom ben ik in elkaar geslagen? Omdat het heel normaal is om agressief naar vrouwen te zijn.
Ja, en ik dacht dus dat misschien ook met het een verlengstuk van...
Hij wist niet wie ik was.
Nee, dat dacht ik, daarom vroeg ik het. Maar dat had daar dus helemaal niks mee te maken. Maar je hebt het uiteindelijk wel in je show gestopt. En je zei net, ik heb het verwerkt.
Ja,
was
lekker,
dat door
man.
De show?
Ja, omdat je het zo vaak vertelt. Ik kon het wel nooit repeteren van tevoren.
Nee.
Dus qua liggen zo, oh ja, dan komt taxiverhaal. Huh?
Ja.
En mijn hele show, mijn vorige show, Niets te verliezen, ging over... ik mag nooit boos worden in het leven.
Ja.
Ik als vrouw mag nooit boos worden. Iedereen mag alles tegen me zeggen. Ik mag niet terugpraten. En ik mag niet boos worden. Maar wat gebeurt er als ik echt boos word?
Ja.
Dus aan het einde van mijn show vertel ik dit verhaal. En dan word ik boos. En ik heb 3 boksballen. En dan ga ik tegenaan trappen en slaan. En op een gegeven moment ga ik gewoon dancehall. Hoor je zo, wine and catch. Wine and catch. En dan ga ik daarop dansen. En dan ga ik dansen. En ja, en dan ben ik opeens in de club. En dan vertel ik weer een verhaal. En het is altijd een heel lekker moment van, je mag wel boos. Natuurlijk mag, je moet woedend worden. Als vrouw, wij vrouwen moeten vaker boos worden en woedend.
Maar heerlijk dat je het zo hebt aangepakt.
Ja, want mannen die zeggen ook, oh ja, oh, toen waren we daar bij die vergadering, begon zij opeens te huilen. Omdat jij 3 jaar lang bij elke vergadering haar naar beneden haalt en negeert, motherfucker.
Ja.
Vind je het gek als ze na 3 jaar boos wordt? Ja. Ze ging huilen, ja, duh. Ze is woedend.
Ja.
Ze is woedend.
Ben jij vaak
mannen.
Boos?
Nee, maar ik heb wel eens, niet zo lang geleden, tegen een collega ben ik uitgevallen. Jarenlang, ik slik, ik neem dingen, probeer ik niet persoonlijk te nemen. En dan wordt toch mijn vrouw zijn erbij gehaald en hij zei en iets. En toen heb ik 2 middelvingers, heb ik hem helemaal uitgezonden. Ik zei, ja, mag je skip boos worden? Na 14 jaar.
Dit was een...
Bij comedy train.
Ah.
Ja, toen werd ik echt, ik flipte helemaal, man. En, ik flipte.
En dan daarna... Hoe voelt dat dan?
Heerlijk.
Ja.
Ja.
Ik heb het dan
ja, ook omdat ik zo vaak laat ik maar... Want tegen mij, vooral als je met mannen werkt, wordt er gezegd... Ja, maar je weet hoe hij is.
Mm-hmm.
Dus je moet dan zo met hem praten. Maar als je zo doet, ja, dan gaat hij zo reageren. Dus ik moet de hele tijd rekening mee houden hoe jij je voelt.
Ja.
Hoe jij communiceert. En ik moet dus de hele tijd daaromheen dansen.
Mm-hmm.
En ik dan?
Ja.
En vooral als het om dingen gaat die echt... gevoelig liggen, weet je.
Ja.
Waarom hebben we weinig vrouwen bij de comedy train? Dan wil ik praten, mag ik niet praten? Gaat iedereen praten? Iedereen die geen vagina heeft. En dan wil ik iets zeggen en dan mag ik weer niet praten. En nou, op een gegeven moment flip ik dan.
Ja.
Na 14 jaar mag wel, hè?
Precies.
Na 14 jaar mag ik flippen.
Ik heb, denk ik...
Ik vind het helemaal niet leuk, boos zijn. Want boos zijn is ook... Dan ben je ook een beetje af in het leven, vind ik altijd.
Ja?
Ja, soms wel, ja. Nou, op het podium mag je niet boos zijn. In het echte leven wel, maar op het podium, in een werksituatie, mag je niet boos worden. Je mag niet boos worden op het publiek.
Oh, nee.
Dan ben je
dat
wel
niet.
Af.
Ja, dat is anders,
maar dan
ja.
met collega's, natuurlijk.
Ja, tuurlijk. Ik, eventjes kijken. Wij hebben nog een vraag. Dit is de allerlaatste vraag.
He.
Are you ready? Of ben je er klaar mee?
Nee, ik ben niet klaar mee. Ik ben er klaar voor.
Oké. Ik zou heel graag jullie geheimen willen weten op het gebied van stress loslaten en gemotiveerd aan je plannen werken, want ik mis structuur in mijn leven. Hoe werk je zeg maar aan je doelen en behaal je ze ook echt? Bam, jij doet zoveel dingen.
Dit is een vraag die ik heb ingestuurd volgens mij.
Is het niet?
Ja.
Nee, het kan niet dat jij hier geen advies voor hebt, want dit is gewoon kijk naar wat je allemaal doet.
Nee, dat is, ja, nou...
Ik zeg niet dat je structuur moet geven.
Ik heb
maar...
geen structuur.
Nee, maar hoe fix je je shit als je een droom hebt? Hoe laat je het uitkomen?
Ik probeer een beetje in deadlines te werken. Ook omdat ik dat gewend ben met bijvoorbeeld mijn cabaret.
Ja.
Dus dan moet je echt deadlines hebben. Want dan moet het af zijn. Dan moet je try-outen. Dan moet de première er zijn. Dus dan heb je deadlines.
Mm-hmm.
Als ik geen deadlines heb, dan kan het echt fout gaan. Dus
ja.
Ik moet echt gewoon, dan moet het af zijn. Gewoon echt een datum in mijn agenda. Oké, dan heb je 3 maanden. Dan moet dit wel af zijn.
Oké.
Dus echt met deadlines werken. En anders gebeurt het gewoon niet.
Oké.
Okay. En ik hou ook niet van, weet je, ook bij televisie, soms duurt iets een jaar.
Duurt lang. Nu. Oh my god. Dat is het. Ik verlies mijn interesse. Dat ja, dan, ja. En dan, oh, dan hadden we dus een bij de publieke omroep.
Altijd.
Oh, dan, dat je iets bedenkt. Ja, ja. Dan mag je na een jaar een pilot maken. En dan willen ze het na een jaar maken. En dan ben je 2 jaar verder en denk ik, fuck, dit is echt niet
maar
meer wat ik wil doen.
Maar tegen die mensen zeg ik dus, kijk naar die vloggers en de YouTubers, hoe snel ze maken.
Ja.
Daar moeten we ergens een middenweg in vinden.
Ja.
Want mensen, jonge makers, gaan dus niet meer naar jullie toekomen.
Nee.
Weet je, filmfonds ook. Moet je een plan indienen, na 3 jaar krijg je misschien geld.
Ja.
Ja, hoe kan je zo werken? Ja. Gewoon bap, volgend seizoen. Draaien die handel.
Houd het vast. Ik heb wel een aantal tips voor motivatie. Wat mij heeft geholpen. Vertel. Als je dus een heel groot doel hebt.
Ja.
Dan moet je het in kleine stukjes hakken. Mm-hmm. En inplannen. Okay. Dat is wat, ja, maar dit zit diep. Want je kan al heel veel mooie ideeën hebben.
Ja, wat ik ook zei. Een beetje inplannen. Een beetje met een deadline.
Ja, ja, maar echt het in stukjes hakken. En je hoeft niet per se te weten waar het eindigt. Dus ik wilde eigenlijk altijd pas aan iets beginnen als ik wist wat het grote doel was. Weet je wel, waar gaat het naartoe? En dat is dan in een film misschien handig. Maar als je, ja, noem maar wat. Ik was nooit aan deze podcast begonnen. Ik weet waar het nu is, had ik nooit durven dromen. Maar dat is niet een reden dat ik niet hoef te beginnen, weet je wel.
Nee, dat is een mooie.
Ja, dus die gewoon beginnen op je gevoel, stap 1. En heb ik nog hier meer? Ik heb het gewoon opgeschreven.
Je weet niet wat het wordt, maar je vindt het in ieder geval leuk. Je hebt een doel.
Ja.
En je ziet wel of je die bereikt.
Als je het leuk vindt om nagels te lakken, maar je weet niet hoe je je eigen nagelstudio moet opzetten nu, want geld en studio en maar je vindt nagels lakken gewoon leuk. Ga fucking nagels lakken. Ga dat gewoon doen en de rest komt vanzelf wel. Maar je moet het niet in je hoofd houden. Je moet niet denken, oké, ooit ga ik dan nagels lakken. Nee, dan ga je gewoon zeggen, volgende week ga ik nagels van mijn beste vriendin lakken.
Mag ik jou even een vraag stellen?
Ja.
En het is misschien niet een hele populair ding, maar sommige mensen zijn ook gewoon zwak, toch?
Sommige mensen zijn... Nou ja, kijk,
Het is toch ook een karaktertrek dat sommige mensen go-getters zijn en sommige mensen niet.
Ik geloof...
Maar soms zeggen mensen, ja, ik wil doen wat jij doet. Hoe moet ik dat doen? Denk, ja, maar jij bent mij niet.
Ja.
Dat bedoel ik niet onaardig.
Nee.
Maar ik ben een bijter. Mm. En best wel een karakter waarvan je denkt van, oké, die gaat ervoor. Ja. Dat is ook iets wat je gewoon hebt, hoor. Dat heb ik altijd gehad.
Maar ik geloof wel erin, als iemand ervoor open staat.
Ben ik daar pessimistisch?
Ik denk dat er
maar
meer
sommige
is.
Mensen zijn wel zwak.
Ja, nou, ik denk dat als je het niet graag genoeg wil.
Ja.
Hoe graag wil je het? Die motivatie van alles. Kijk, waarom wil jij iets? Als jij iets wil, maar je weet niet waarom, dan ga je er ook nooit komen. Dus je moet heel goed die motivatie weten.
Ik heb wel eens bij jonge comedians gezien, die willen het heel graag, maar ze zijn gewoon een beetje zwak.
Ja,
en dan na 1 keer nee horen, gaan ze meteen janken.
Ja.
Want die denken dat ze binnen 1 jaar een eigen talkshow hebben, weet ik veel wat allemaal. Mm. En dan lukt dat niet, gaan ze huilen. Dan denk ik van, ja, maar je bent gewoon ook een beetje een zwakke zak.
Ja, maar die mensen zullen ook nooit een vraag zoals deze insturen, zeg maar.
Ja,
Geef me motivatietips. Kijk, sommige mensen want er is...
Oh, dat is waar.
De mensen die daarvoor openstaan, die denken, fuck, het lukt me niet. Waar zit dat blok, weet je wel? Wat kan ik doen? Hoe kan ik het omdraaien? En die mensen laten al zien van, oké, het lukt me niet, maar wat kan ik doen om het wel te laten lukken? En er zijn een heleboel mensen die gewoon niet coachbaar zijn. Maar die hebben er misschien ook niet zoveel zin in. Of het lukt niet om een andere reden. Maar ik denk als je zo'n vraag instuurt dat je al denkt, please, yes, maar hoe? Als je nieuwsgierig blijft. En dat zijn denk ik ook een hoop mensen die hier die vragen insturen. Die willen wel, maar die weten soms gewoon echt niet hoe.
Ja, je hebt wel, ja, soms denk ik een beetje te zwart-wit. Omdat ik ook heel vaak mensen heb gehad die me dan belden en wil je me advies geven, en dan hoor ik dan op een gegeven moment niks meer van.
Ja.
Of kan je me hiermee helpen? Ja, maar dan moet je me deze week mailen. En dan doen ze het niet. Dan denk ik, ja, maar ik bedoel, dan komen ze na 1 jaar. Oh ja, wil je me nu helpen? Nee.
Ja.
Window closed.
Ja.
Het is gewoon klaar.
Je hebt zoveel. We hebben hier een geluksprofessor gehad. Wow, ik haal het bijna iedere keer aan in iedere aflevering. Maar zij zegt ook, iedereen is uniek. Iedereen is zo anders.
Ja.
Iedereen doet het op een andere manier. Je haalt je motivatie en je geluk ergens anders vandaan.
Ja.
Maar ik geloof wel dat als je laat zien dat je wil, en dat het dus ook niet zo moeilijk is. Mensen maken daar iets heel ingewikkelds van. Zoals bijvoorbeeld je droom achterna gaan. Het begint allemaal zo klein met gewoon herkennen wat je leuk vindt. Want ik zeg over die nagels. En ik geloof dat mindset, als je mindset vet vindt, En je denkt, oh, wat interessant. Als je dus klein begint. Ha, als er dan een belletje gaat rinkelen en je bent nu aan het luisteren, denkt, fucking interessant. Dan is er zoveel wat je kan lezen en kan doen.
Falen is niet iets negatiefs.
Nee.
In Nederland denken we dat het falen, haha, dat lukte je niet, dat lukte je niet. In Amerika, als je vertelt dat je 3 keer failliet bent gegaan en de 4e keer ben je toch miljonair geworden, hebben ze respect voor je.
Ja.
En hier als je 1 keer faalt, haha, wist je nog toen je toen en toen op je bek ging? Dan denk ik, ja, gaan we elke keer die bejaarde koe uit de sloot halen?
Nee, ik denk dat dit het beste advies was, toch?
Ja, ik denk dat jij wel gelijk hebt. Ik moet daar ook eens een keer mee kappen, omdat zo hard zwart-wit, omdat ik zelf soms te veel power voel.
Ja, maar je bent zelf ook. Ik denk dat het ook gewoon is hoe jij zelf naar dingen kijkt. Omdat jij zo je kansen hebt gepakt, dat je fucking geïrriteerd raakt.
Nou, niet kansen. Ik heb geen kansen gekregen. Ik heb ze gecreëerd.
Precies. Je hebt ze gecreëerd.
Ik heb ze gecreëerd.
Precies.
Sommige mensen krijgen kansen en pakken ze niet. Word ik zo boos?
Ja, maar zie je waar dat vandaan komt?
Ja. Oh, ik ben geen top profvoetballer geworden. Nee, omdat je 4 keer in de week in een club stond te dansen.
Ja.
En niet ging trainen.
Ja, ja. Maar ik vond het zo leuk om je te spreken, omdat het verhaal achter alles wat je doet, dat is zo inspirerend.
Ja, oh, leuk. Ja, ik vind jou echt leuk.
Oh,
je bent echt goed bezig. Je hebt een goede energie en je bent leergierig. Ik heb ook wat dingen geleerd. Ja, dat vind ik ook fijn. Als je je omringt met mensen die gewoon, dat zei mijn moeder altijd, omring je met mensen die gewoon slim zijn en dingen weten en dat je altijd van elkaar leert. Oh. Niet zo in je eigen bubbel blijft. En dan zit ik hier en ik denk, oh ja, kind heeft toch gelijk. Of vrouw, sorry.
Dat mag je wel zeggen.
Vrouw heeft gelijk.
Nou, echt, dankjewel. En dankjewel voor je openheid en alles.
Ik vind het altijd leuk om gratis te werken. Vind ik echt zo leuk.
Ja, mensen denken dat jij dadelijk een factuurtje stuurt. Nee, dat is niet het geval. Maar het was gewoon heel leuk. Hè? We doen dingen omdat we het heel leuk vinden.
Alleen mijn make-up op mijn gezicht kost al, weet ik veel. We moeten plamuren.
Maar dankjewel, het was gezellig. En ik hoop dat ik de volgende keer dat ik je zie, dat het ergens op een terras is waar we kunnen proosten. Ja, hè?
En zonder microfoons.
Yes.
En camera's.
Of weer op een bruiloft.
Vind jij dat jouw merk het verdient om in het volgende rijtje Tony Media adverteerders te staan? Bol.com, Google, HelloFresh, Samsung, Coca-Cola, Land Rover? Dat kan, zolang je maar betaalt. Mail naar adverteren@tonymedia.nl.
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het de druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst
en Robert Rodenburg
een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app.
Maandag klaagdag!
Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.